Ontdek hoe slimme technologie jouw geld op kan leveren met de Nexus thuisbatterij van Zonneplan. Aangedreven door de AI van het Powerplay-platform slaat deze batterij niet alleen de goedkoopste stroom op, maar verkoopt deze ook tegen de hoogste prijs. Zo help jij het energienet te balanceren. En dat staat helemaal los van je eigen stroomverbruik of zonnepanelen. Een paar weken geleden beloofde je nog een rendement tot wel 1600 euro per jaar. Maar de realiteit? In slechts 4 maanden verdiende een demo-model van de batterij al meer dan 600 euro. Benieuwd naar de live prestaties van het publiek toegankelijke demo-model? Of wil je meer weten? Ga naar zonneplan.nl/thuisbatterij.
Heb je vandaag toch weer iets langer op je telefoon gezeten dan je wilde? Al die apps lijken leuk en gratis, maar je betaalt met je aandacht, data en tijd. Dat komt omdat niet jouw belang voorop staat, maar dat van hun aandeelhouders. En dat kan anders. Wil je een internet ontdekken dat niet ontworpen is om je zo lang mogelijk online te houden en je data verkoopt? Kom 6 en 7 juni naar de Public Spaces conferentie in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Daar leer je meer over een internet gebaseerd op publieke waarden. Meer weten? Kijk op publicspaces.net.
Met Nerds om tafel wordt al meer dan 3 jaar mede mogelijk gemaakt door ICT Group. De beste digitale transformator van 2022 en 2023. Je werkt er met meer dan 2100 toegewijde technische professionals en met meer dan 100 vacatures zit daar zeker iets voor jou tussen. ICT Group loopt voorop in industriële automatisering en digitale transformatie. En zo bewijzen ze al meer dan 45 jaar expertise in tal van branches. Maar ze zijn eigenlijk vooral benieuwd naar jouw ideeën. Hoe ga jij hun klanten helpen om bedrijfsprocessen efficiënter, flexibeler, eenvoudiger, veiliger en duurzamer te maken? Kijk op jobs.ict.eu. Be you, be one of us. ICT Group. In deze aflevering van Met Nerds om tafel hoor je de voordelen van Wifi 7 en of jij dat nodig hebt, waarom er zoveel home automation protocollen zijn en hoe Ruurt genoeg Wifi op zijn zolder kan krijgen om daar gerust met zijn VR-bril te kunnen spelen. Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met
Ruurt.
En mijn naam is Randall Pelen. Onze gastnerd van vandaag is Erik van Uden. En Erik is country manager voor AVM, het bedrijf dat je waarschijnlijk eerder kent van hun Fritzbox routers en modems. Hij zat hier al eerder aan tafel en vertelde toen dat wifi soms voodoo is. En zit hier nu weer en komt vertellen over hoe je de ontvangst in jouw huis getemd krijgt. Erik, welkom terug aan tafel. En wat fijn dat je ons hierover wil vertellen. Maar ik moet even beginnen dit verhaal. Ik wil het hebben over Wifi 6, over home automation, hoe je providers je modems laat ondersteunen. Maar dit verhaal heeft een begin, namelijk Ruurt was degene die met jou als gast op de proppen kwam. Dat is best wel leuk gelopen. Ik kende jou van mijn tijd bij een internetprovider. Toen heb ik je uitgenodigd in mijn podcast. En toen heeft Ruurt later contact met jou onderhouden, zo blijkt nu. Ruurt, waar begint dit verhaal?
Ja, dat begint eigenlijk met hetgene wat op mijn gezicht zit. Dus dat werkt lekker in een podcast.
Je hebt een VR-bril op.
Ja, voor de mensen die die via YouTube aan het kijken zijn, kunnen zien dat ik een VR-bril op heb. Ik ga hem nu ook weer afdoen, dat was alleen maar een beetje voor de grap. Dat is de Quest 3-bril. Dat is een nieuwe bril van Meta, onze grote vrienden van Facebook. En deze bril, maar ook zijn voorloper, die heeft een vrij unieke feature. Is namelijk dat hij kan eigenlijk spellen of content gewoon volledig op de bril draaien. Zit gewoon een Qualcomm processor zit erin. Maar je kunt ook op een PC kan je gewoon Steam hebben draaien. Steam VR in dit geval. En kun je draadloos dat naar die headset toe streamen. Waarom zeg ik draadloos met nadruk? Omdat VR met een draad is kut.
Ja, dan heb je latency.
Latency is het probleem niet. Een draad is kut.
Oh,
want een draad, jij draait je om en je zit verwikkeld in die draad.
Even, je zei draadloos kut. Dan ben ik even in de war.
Nee, dus het is een draad is kut.
Draad is
dus
kut.
Je wil het draadloos hebben. Ja. Zo'n PlayStation VR bijvoorbeeld. Zo'n PlayStation VR 2, die heb ik laatst ook een keer geprobeerd. Superleuk. Maar op het moment dat ik me omdraai en ik voel die kabel, dan word ik uit de ervaring gehaald en vind ik het niet meer prettig. Dus voor mij valt of staat VR gewoon, dat moet je draadloos kunnen doen. Nou, om dat goed draadloos te kunnen doen, moet je een goed netwerk hebben. Nou, en ik heb op zich een redelijk goed netwerk thuis liggen. Maar op zolder heb ik een slecht netwerk. Mijn wifi reikt niet goed tot op zolder. Gebruik ik powerline adapters. Dat is eigenlijk dat je het stukje over het stroom heen laat lopen. En via daar dan draadloos maakt. Maar ja, die dingen die werken ook maar. Moet je maar net een soort van geluk hebben dat groepen op elkaar zitten. En nou, uiteindelijk de bandbreedte kakt enorm in elkaar. Waardoor ik dus op zolder niet met dingen content naar die bril kan streamen. En laat ik daar nu juist ruimte hebben. Want je wil met VR weer ook gewoon vrij rond kunnen lopen.
Ja, je wil een grote kamer met lekker muren zo ver mogelijk bij.
En beneden kan het ook wel, maar dan moet altijd alles aan de kant. En dan, dan vergeet ik dat terug te zetten en krijg ik gelijk gemopper. Maar er zitten ook muren. En als je niet uitkijkt, dan sla je een gat in de muur. Ik had zoiets van... Dus dat was één reden. Er was nog een andere reden. Voor onze luisteraars die ons ook steunen... Is binnenkort weer een MNOT meetup.
Ja.
En een van de ideeën die ik ook had, van omdat die Quest 3 bril die is vrij nieuw... Dacht van, hey, ik neem hem mee. Maar weet je wat? Ik neem mijn PC neem ik ook mee. Dus die sjouw ik gewoon mee, die zet ik eraan. Die klik ik daar in het netwerk. En had ik dus Erik benaderd van, goh, misschien dat ik dan een kastje meeneem van Frits... om daar een lokaal goed netwerk, geïsoleerd netwerk te maken. Draadloos.
Tijdelijk.
Die dan... naar die bril kan streamen, zodat ik geen last heb van mensen die zitten te appen en te downloaden en weet ik wat allemaal. Dus met die twee redenen was ik Erik gaan benaderen van, hey, heeft het zin om... Nou, vervolgens wordt het een heel complex verhaal, maar daar zullen we denk ik verder over bomen. Maar daar begon het eigenlijk mee. Ik heb wel een heel goed wifi-netwerk, moet ik wel eerlijk zeggen. Beneden, als ik met deze bril beneden stream en ik doe... Want het grappige is, dat ding kun je gewoon ook een browser openen. En als ik dan een speedtest doe, dan heb ik ongeveer 600 Mbit. Nou, ik heb een 1 gigabit verbinding heb ik liggen. Dus goed. En ook qua latency is die op zich goed. De latency is natuurlijk heel belangrijk als je gaat streamen.
Mm-hmm.
Als je vertraging erin hebt, dan word je kots en kots.
Nou, dat wou ik vragen. Want ik heb dus het idee dat een draad per definitie sneller is dan draadloos.
Mm-hmm.
Dat is zelfs de meest doorgewinterde wifi-guru wel met me eens. Alleen, ja, hoeveel last heb je daarvan? Want latency is een van de belangrijkste dingen in VR.
Ja. Ja, nou ja, en de
dus
ding
is belangrijker dan de resolutie nog.
Nou, het begint eigenlijk eerst met de latency die de bril zelf veroorzaakt. Dus Het gaat ook om de verversingssnelheid, het gaat om de grootte van je, of de field of view die je zeg maar hebt. Nou, daar is deze bril allemaal beter in. 120 hertz, dus ook helpt ook met niet kotsmisselijk te worden. Maar en de verversingssnelheid in combinatie met wat je op dat ding kan draaien, dus op de Qualcomm chip zelf, is gewoon. Ja, near real-time. Dus daar heb je totaal geen latency. Op het moment dat je gaat streamen van de PC af... zit er een hele kleine latency in. Maar eigenlijk merk ik het niet. En mijn zoon die is nog gevoeliger voor dat soort dingen. En die heeft er nu 2 weken al Half-Life Alyx op zitten streamen. En die zegt, dit is perfect.
Ook met wifi?
Ook met wifi, ja.
Nou ja, ik heb dus moeite dat te geloven. Maar ik heb niet het idee dat je zit te liegen.
Tijdens de MNOT meetup, als het allemaal werkt... dan kan ik je laten zien. Dan kan je het VR-spel namelijk spelen. Dat is namelijk Half-Life Alyx.
Ja.
Meest geweldige VR-spel ooit. Ben ik nu eigenlijk alleen al... omdat deze bril veel hogere resolutie heeft. Ik heb ook een nieuwere videokaart in mijn PC zitten. Waardoor ik nog meer pixels er naartoe kan pompen.
Zou je Alyx ook... op de standalone versie met die Qualcomm.
Nee, daar zit te zwak voor.
Daar zit te zwak voor.
Ja, daar moet je echt een PC voor hebben met een 40-70 videokaart. Minimaal.
Hmm.
En dan is Half-Life Alyx eigenlijk nog vrij oud. Volgens mij is dat spel 6 jaar oud of zo. Nieuwere VR-ervaringen die komen er ook aan. Er draait wel steeds meer op die Quest-bril hoor. De Steam VR is wel uitgebreider en de content die daarop beschikbaar is altijd wel hoger van kwaliteit.
Hmm.
Maar de meeste mensen hebben dat ding bedraad eraan hangen. Maar je kunt dus ook draadloos naar die... En dat is het mooie van die Quest. En niet om de Quest te gaan verkopen of zo, maar het ding kan gewoon op 2 manieren gebruikt worden. Dus of ik zet mijn PC gewoon even aan, ik hoef voor de rest niks aan te doen. Er draait een klein programmaatje op, dat heet Virtual Desktop Streamer. Dat draait gewoon in mijn taskbar. En ja, ik kan die bril gewoon opzetten en ik kan letterlijk en figuurlijk gewoon... krijg ik gewoon een remote desktop naar mijn PC en dan kan ik het gewoon het spel starten.
Tof.
En het werkt echt heel goed. Maar ja, dan moet je wel goede wifi hebben.
Erik, jij werd gebeld door Ruurt. Hoe pak je zoiets aan?
Ja, het is eigenlijk heel, heel grappig. Want het probleem met wifi is, of wifi eigenlijk, zoals we het netjes moeten zeggen. Wireless Fidelity, dit is natuurlijk Engels.
Ja.
Is dat geen enkel huis is hetzelfde. Daar beginnen we altijd mee.
Nee, dat is waar.
Dus, daar hebben we dus allerlei ellende mee gemaakt. En In het vorige gesprekje net ook al even over gehad. Ik heb laatst bij een dame thuis geweest die allerlei wifi ellende had. Ja, en dan ga je kijken, wat is hier dan gebouwd? Hè? Dus wat zit daar? Hè? Er zat dus een heel netwerk met allemaal wifi spulletjes erin. Ja, en dan komt het tweede probleem is van, is het goed geconfigureerd en is het goed geplaatst? Het heeft weinig zin, en dat zag je in dat geval ook, om de router en een access point in dezelfde meterkast letterlijk en figuur te hangen. En beide ook nog eens een keer geactiveerd. Dus het wifi van de router en het wifi van access.
Te bevechten.
Die zitten met elkaar te vechten. Dus dat gaat hem al niet helemaal worden.
Dat is niet handig.
Stap 1 is, uit mijn ervaring, je maakt heel veel misconfiguraties mee. Jaren geleden ook al een keer een stukje over wifi gedaan. Voor een tv-programma. En ook over, ja, waar plaats je dan de repeater? He, dus dan praat je echt over repeaters, niet over access points. He. Dan kunnen we misschien zo meteen nog even inzoomen, maar echt, waar plaats je dat? Nou, je hebt mensen die plaatsen die repeater, dus aan het einde van hun cirkeltje van de wifi, daar plaats ik de repeater.
Daar waar je de telefoon wil kunnen gebruiken.
Waar je hem kunt gebruiken. En dan heb ik daar de volgende cirkel. Dat is natuurlijk het meest foute waar je maar bedenken kunt. Want aan het eind van zo'n rijkwijde, dan heb je al signalen. En die repeaters, die moeten dan heel veel gaan rekenen om dat signaal te corrigeren en te zorgen voor dat ze nog iets verzoenlijks eruit krijgen. Ja. Nou, kan je één ding meedelen, die snelheid die duikt gewoon echt naar beneden toe.
Je dus bent ook gewoon halverwege daar waar je bent.
Je moet halverwege en daar plaats je een repeater. En die maakt dan een tweede cirkel. Ja, heel kort over repeaters. Daar is ook heel veel onzin over. Als je een standaard repeater gebruikt. 1 kanaal, 2, 4. Dan kan ik je ook één ding meedelen. De snelheid gaat hoe dan ook naar beneden toe. Waarom? Die repeater praat eerst met de router. Pakketje. En daarna praat die router de repeater met jouw client. Dus dan gaat de snelheid gewoon door de helft.
Ja.
Dus als je wat wilt, moet je altijd zorgen dat je dus een repeater van minimaal 2 banden, waarvan 1 band met de router praat en de andere band zeg maar met de client praat. Ja. En alsjeblieft dynamisch.
Nou. Maar dan heb je ook nog eens iets als mesh.
Ja, mesh. Mesh is eigenlijk, nou, als je heel eerlijk bent, bijna alle systemen doen tegenwoordig mesh. Er zijn natuurlijk nog wel traditionele. Mijn advies is echt traditioneel, dus repeating, moet je even overwegen of je dat nog wel hebben wil. Als je kijkt naar de meeste...
Ja, dat zorgt voor extra traffic, heb ik op een podcast gehoord.
Wat, mesh voor traffic?
Dat dacht ik eigenlijk.
Ja, dat valt op zich wel mee.
Oh.
Nee, er wordt wat pakketjes uitgewisseld, maar dat is niet zo heel spannend. Als je kijkt naar mesh, hè, dus puur zeg maar, zoals mesh bedoeld is, dan heb je een aantal dingen wat in mesh zit. Dat, het ene ding wat in mesh zit, is dat een communicatie is tussen het apparaat en de client. Mm-hmm. In welke frequentieband ga ik zitten? 2,4 of 5 gigahertz?
Met de client bedoel jij de...
Het apparaat, in jouw geval jouw bril.
Mijn bril, ja.
Als voorbeeld, okay. Laten we jouw bril als voorbeeld nemen.
Ja?
Mm-hmm. En welke band ga ik zitten? 2, 4 of 5 gigahertz? Of misschien 6 als je een moderne bril hebt.
Of allebei
tegelijk.
Ja.
Nou, dat is een van de dingen die dus een mesh zit. Het tweede wat een mesh zit, op het moment dus dat ik aan de wandel ga, ik ga dus binnen mijn huis aan de wandel, dan kan het zijn dat op de ene locatie de router het beste signaal geeft en de andere ruimte de repeater of de mesh repeater, wat ik wil noemen. En weer een andere ruimte een andere. Ja. Dan wil je eigenlijk een mesh, die zorgt ervoor dus dat die apparaten door dat huis gemigreerd worden. Dus worden automatisch omgezet van het ene apparaat naar het andere apparaat.
Maar je kunt ook bijvoorbeeld een extender of een versterker kun je ook installeren, een repeater, zonder dat mesh enabled is. Maar dan heb je toch wel dat roaming verhaal wat jij nu eigenlijk beschrijft.
Dat ligt er een beetje aan. Want bij roaming heb je dus wel dat protocol. Het is de 802.11R. Ja, makkelijk, roaming.
Geloof je.
Roaming. Ja. Dat moet natuurlijk wel ondersteund worden door alle apparaten die erin zitten. Anders heb je er niks aan.
Mm-hmm.
En dat moet dus natuurlijk wel zo. En dat is onderdeel van een mesh. Dus voornamelijk als je bij de meeste fabrikanten, dus ook bij ons, kijkt wat is mesh. Dat is gewoon een zameling, optelling van een aantal standaard protocollen.
Ja.
En als je die standaard protocollen implementeert, dan heb je mesh. Eigenlijk is het zo eenvoudig.
Maar stel, mijn idee dan bij mesh, hè, want ik denk dan aan iets gevlochten. Ja. Als ik stel nou bijvoorbeeld dat ik heb mijn hoofdrouter en ik heb dan een extender. Maar ik plaats bijvoorbeeld een stukje verder nog een extender.
Mm-hmm.
Kan dan die eerste extender de tweede helpen door een beter signaal te krijgen met de router?
Volmondig,
is dat een specifieke mesh functionaliteit?
Dat is een mesh functionaliteit.
Ja, ja.
En die zitten dus, ik vind het altijd zo moeilijk zeggen, maar bij thuis, hè, bij ons huis, we zijn helemaal een Duits bedrijf, hè, bij ons huis, bij mij is dat het geval. Ik heb dus een mesh repeater zeg maar staan in mijn werkkamer.
Mm-hmm.
En de mesh repeater in de keuken wordt niet voorzien vanuit de router in de meterkast, maar vanuit de werkkamer, omdat dat signaal beter is dan vanuit de meterkast.
Ja, ja.
En daarmee heb ik dus in mijn keuken en mijn woonkamer heb ik gewoon prima signaal.
Laten we eventjes dit verhaal terug samenvatten en daar een strik om doen. Want we gaan een beetje van de hak op de tak. We beginnen met de router in de meterkast doorgaans. Ja. Die maakt het eerste wifi-signaal. Die is ook de baas. Die deelt de IP-adressen uit. Dan in eerste instantie gingen we naar een repeater. Die pakt aan de ene kant het signaal op. En herhaalt dat signaal van haar repeater naar mijn smartphone waarmee ik in bed lig. Die repeater leg ik om die reden het liefst ergens halverwege de router en waar ik in bed lig. Ik moet een beetje rekening houden, waar zitten de stopcontacten in het huis. Maar dat is mijn uitgangspunt. Alleen, nu even om de volgorde te behouden. Mijn eerste vraag is al gelijk. Kan ik die repeater halverwege niet veel beter gewoon een kabeltje in doen? Zodat die het gewoon via UTP uit de meterkast krijgt.
Helemaal mee eens. Als je dat die mogelijkheid hebt, doen.
Ja. Maar hoe heet dat dan? Dan is het geen repeater meer.
Nee, dan is het formeel wordt het dan eigenlijk een access point. Alleen dan binnen een mesh access point heeft hij dezelfde SSID. Dus het adres is exact hetzelfde.
Ja.
En als je dus bij traditioneel access point, dan gaat dat niet. En dan moet je dus dan kun je eigenlijk, als je het netjes doet, kun je dan niet dezelfde naam geven. He, dat gaat wel bij een mesh, he, want dan praten ze met elkaar, dan weten ze dat. En dan zorgen ze ervoor dat dus de apparaat ook van het ene apparaat naar het andere apparaat gaat. En niet blijft hangen, et cetera. En wordt gezien als
En stel dat ik er eentje heb die wel gewoon een ouderwetse access point is. En die ook wel hetzelfde SSID uitzendt. Dan zal ik in de praktijk merken dat als ik naar boven ga en ik zet mijn wifi even uit en weer aan, dat die wel degelijk weer op dat wifi komt. Alleen dan is het de andere. En dat zie ik eigenlijk zelf niet goed.
Nou, wat je krijgt, dat is een heel bekend fenomeen, dat zogenaamde sticky clients. Dus dan blijft die hangen op dat desbetreffende SSID en schakelt niet over naar het andere apparaat.
Dat is dus zo'n misconfiguratie.
Precies, wat eigenlijk beter is. En dan blijft die hangen op het blijft die hangen zeg maar, op het op waar die nu mee verbonden is. Ja. Terwijl het eigenlijk in zijn omgeving een apparaat is wat veel betere signaalsterkte heeft. Hij zou, als je een mesh hebt, dan zegt hij van hey, ik heb hier een in de buurt, die is beter, zullen we die niet pakken? Dat gebeurt dan niet.
Nee. Alleen, oké, nog één stap verder. Ik heb het nu met een kabeltje aangesloten. Dan hoef ik opeens niet meer dat access point halverwege neerzet. Die zet ik dan gewoon op de plaats van bestemming neer.
Dat klopt. Alleen, als je dan heel eerlijk doet en je geldt dan voor jezelf, zou ik wel zorgen dat de cirkels die apparaten hebben, en daar heb je dus heel veel mooie apps voor, onder andere ook bij Frits, dat je wel, zeg maar, altijd wel dekking hebt. Het heeft natuurlijk weinig zin, noem als voorbeeld, hè, dat je een hele mooie cirkel hebt in de woonkamer. Op de eerste verdieping helemaal niks. En op zolder wel ook weer een cirkel. Dat is prima als je op de eerste verdieping niks nodig hebt. Maar
ja, op de eerste verdieping heb ik dus dit probleem. Want ik heb in mijn huis een heleboel Frits-spullen hangen. Dat is niet toevallig, want bij Tweak, waar ik werkte, hadden we een heleboel alles van Frits. En historisch gezien heb ik zo'n beetje elk apparaat wat in die periode uitkwam wel een keer thuis gehad. En bij mij is het zo dat beneden op de benedenverdieping in de meterkast staat zo'n Fritzbox router. Dat is een 5590. Die heeft wel prima wifi, maar hij staat in de meterkast. Dus dat is niet perfect. Dan heb ik in de huiskamer mijn eerste, in jouw woorden dan access point staan. Dat is logisch, want die staat gewoon onder de tv. Nou, daar kan iedereen wel bij. Op de bovenverdieping heb ik in elke slaapkamer, omdat ik nieuwbouw woon, een UTP-punt laten maken. Dus dat is heel fijn. Alleen op de overloop heb ik dat niet. Had ik eigenlijk moeten doen. Dus eigenlijk wil je op de overloop, gewoon waar je de trap op komt in het midden. Ik heb een heel standaard rijtjeshuis. Perfecte plek voor een repeater eigenlijk. Of een access point. En nu heb ik dus bij mijn zoontje op de slaapkamer zo'n access point neergezet. En ik merkte dat we een kast anders hadden neergezet. Die staat er nu pal voor. En ik had eigenlijk in mijn slaapkamer net niet helemaal lekker ontvangst meer. Dat heel af en toe YouTube begint te bufferen. Dat ik denk, kom op. Daar is die apparatuur te duur voor. Dit gaan we niet accepteren. En toen heb ik hem bij mijn dochter op de kamer gezet. Daar ben ik nog steeds niet helemaal tevreden. En op een gegeven moment dacht ik, moet ik nou potdorie deze hele verdieping vol gaan hangen met van die
repeaters? Waarom hang je hem dan niet gewoon op? Sluit je hem niet op jouw kamer aan, slaapkamer?
Nou, dat zal ik je vertellen, Ruurt. Hm. Ik heb een wandcontactdoos laten maken bij mij aan het voeteind van het bed, hoog op de muur. En daar hangt die tv. Maar daar komt ook die UTP uit voor de tv.
Ja.
En ik had tot
kun
op
heden achter de tv.
Precies. Ik had dus nu nog geen, maar daar heeft Erik mij bij geholpen, repeater gevonden die ik achter de tv kon vrotten.
Ja.
En dat heeft met name te maken dat die stekker die erin moet, die tv zit er heel dicht op. Dus die stekker moet dan zo'n hoek om.
Ja.
Dus ik had al op Amazon zitten kijken van, zijn er stekkers met zo'n hoek? Ja, die zijn er wel. Maar toen zei Erik, Nou, sluit nou even zo'n router aan met zo'n kabeltje eraan.
Ja, hier heb je en, er twee, hè?
Precies.
Dit gebeurt ja voor de mensen
dat die... Dat ga ik nu proberen.
Alleen die kijken, we hebben inderdaad ook repeaters. Ik heb er eentje in mijn handen, die Fritz Repeater 3000 AX. En die heeft dus twee stekketjes waar Handel al het over heeft. Eentje voeding en eentje waar je jouw tv aan kunt hangen. Dus dan heb je met één kabeltje kun je alles voorzien. Dit gebeurt vrij veel. En dan kunnen we weer terug naar eigenlijk waar we mee begonnen zijn. Waar begin je met wifi? Nou, geen huis is hetzelfde. En Randall heeft het heel goed aangegeven. Het beste is altijd, als je het kunt, leg het bekabeld aan. Die wet geldt nog steeds.
Gaat nooit van binnen.
En leg het goed bekabeld aan. En met nadruk wel goed. Dus als je een waardeloos UTP-kabel hebt met waardeloos stekkers erop, dan heb je ook heel veel foutcorrecties. Krijg je ook slechte verbindingen. Als je het goed aanlegt en een goede, gewoon even tijd aan besteedt, omdat je goede kabels gebruikt, heb je gewoon de beste verbinding. Punt.
Moet dat gelijk CAT 6A zijn? Of,
Ja, dat is inderdaad interessant. Want wat ik nu zeg is vloeken in de kerk. Maar hele korte lijntjes, hè, zo'n meter of 10, 20, dan maakt het nog niet zo heel veel uit. Het wordt pas interessant op het moment dat die grote afstanden, dan worden goede kabel echt zijn, de kwalitatief van de kabel zelf.
Hangt ook af van de snelheid van de...
Precies, van je maar ja, het probleem is, of probleem, wat gebeurt er nu? We zijn nu al bezig met, en daarom wordt het wel steeds belangrijker, meer operators in Nederland zijn nu begonnen en we kennen allemaal de reclames. De ene doet 4 gig, de ander doet al 5 gig. Nou, kan je meedelen, dat duurt nog een paar jaar en dan gaan ze 10 gig doen. Mm-hmm. Maar ook 10 gig in je huishouden.
Het ik had binnen. Al klanten met 10 gig destijds.
Ja, jij had
alleen
ze, jij had
het verkocht niet zo best.
Nee, ja, maar jij was te vroeg. Maar nu gaat het wel langzaam komen. Ik ben toevallig bezig voor mijn werkgever om in Europa eens te kijken van, maar wie doet dat nu? Hè? Dus wie is er nou daadwerkelijk commercieel mee bezig? Want het kost natuurlijk serieus geld. Een apparaat bouwen met 10 gig, kan je meedelen, dat zijn niet de goedkoopste producten.
Ja. Nog niet.
Nee, dat is
gaat
massa.
Komen.
Ja, die gaat komen. Maar Zwitserland is geen enkele provider die geen 10 gig in zijn aanbieding heeft. Dus in Zwitserland kun je bij iedere provider kun je gewoon 10 gig internet bestellen.
Maar als consument heb je daar toch geen zak aan?
Ja, Ruurt, het is altijd zo.
Nee, oké, maar dus maar even als consument. Nee, ik bedoel.
We zijn met nerds op tafel, Ruurt.
Zullen we even koffie gaan drinken?
Ik zat hier met een VR-bril op, dus dat is nerd. Wat verdomme. Nee, maar ik bedoel meer dat natuurlijk voor bedrijven is het vrij logisch. Maar omdat nu dus ook, waar jij dan zegt, providers dat ook bij consumenten neer aan het zetten zijn. Nu 4 gigabit.
Nou, weet je wat het leuke is?
De vraag is een beetje, ja, je brengt dat je huiswerk binnen in. Of je huishouden. Een gemiddelde huishouden heeft misschien wel wat 1 gigabit lijntjes liggen intern. Maar heel veel sneller dan dat kom je dan niet. En dan vervolgens heb je misschien wel wifi 6 of wifi 4. En dan heb je er geen ene zak aan, want je voelt dat niet op je mobiele apparaat.
Nee, maar het is eigenlijk verbaasd me dat jij eigenlijk met deze opmerking komt, hè?
Ja.
Want waar jij mee bezig bent, ook met VR-brillen.
Ja.
En waar we nu als een industrie mee bezig zijn, zeg maar met 4K-tv, 8K-tv.
Ja.
En user-generated content, et cetera. Dus die
Gaat zeker komen.
Het gaat zeker. En mijn visie is ook altijd, daar ben ik ook weer zo'n eigenwijze klojo in. Ik zeg, als de snelheid er is, komen ook de toepassingen. Er zijn heel vaak andersom wordt er gekletst. Van ja, maar er zijn geen toepassingen. Nee, die komen op het moment dat die snelheden er zijn. Ja, hebben we nu ook gezien.
Kijk naar die bril. Kijk, ik stream nu vanuit een pc in mijn huishouden. Idealiter zou er ergens in een datacenter gewoon een pc voor mij staan draaien. En dat ik het gewoon live naartoe kan streamen. Net zoals Netflix dat nu op dit moment ook doet. Alleen daar is het op dit moment nog niet vlot genoeg voor.
Ja, maar daar
ik bedoel alleen meer dat het... Ja. Dus ja, je kunt wel zo'n 1 gigabit verbinding nemen of een 4 gigabit verbinding bij, weet ik veel, provider X, Y, Z. Maar dan moet je uiteindelijk ook je thuisnetwerk gaan upgraden, want anders heb je er niet zoveel aan.
Ja, maar dat is nou precies waar het nou om gaat draaien. Ja. Dat is exact eigenlijk, dat is een mooi bruggetje, wat we nu aan het doen zijn. Dat is exact hetgene wat er gebeurt. Er wordt steeds meer geëist van de moderne wifi-netwerken, ja. Hogere snelheden,
ja.
Dat is punt 1. Er wordt steeds meer nagedacht, en tenminste bij de serieuze mensen die er bezig mee zijn, om wat doen we dan met de kabels in huis? Hè? Kan ik nog een K3 kabeltje? Nee.
K3?
Ja, je hebt ze.
Echt?
Ja, dat hele oude zooi. Niet doen.
Dat is wel heel oud.
Heel oud. Dat, ja. Ja, maar ik ben ook al oud. Ik heb
K5.
K5 is al zo. Maar je snapt wat ik bedoel. Ik maak het even heel duidelijk. Om
ja,
zo
te snap.
Doe dat niet. Hè. Kies, investeer ervoor. Die prijzen zijn helemaal niet zo hoog. Geef daar geld uit. Als je toch een kabeltje in, wat jij net zei, Randal, zelf ook gedaan. Gooi dan een verzoenlijke kabel erin. Of gooi minimaal lege buizen erin.
Ja.
Dat je dus op een gegeven moment, als bij de bouw, hè, dus ben je bezig met een huis, nog steeds, ondanks dat we hele mooie wifi-spulletjes hebben, ondanks dat we heel veel dingen kunnen, heb je de mogelijkheid om het bekabeld te doen, doe het met een kabel.
Ja. Maar even uitgaande dat in de meeste huishoudens men in een bestaand huis komt. Ja. Waar die kabels niet, die buizen niet liggen. Ik heb, bij mij is het voorbeeld. Ik kan dus wel ik heb op de eerste verdieping heb ik één plek, gelukkig op een centrale plek, waar één buis gelukkig loze leiding was, zeg maar, was. Daar lag vroeger daar een coaxkabel heen. Nou, daar heb ik een ethernetkabel heb ik daarheen getrokken. Maar naar zolder heb ik dat niet. Nou, niet meer. Mijn elektricien destijds tijdens de verbouwing had bedacht, hé, dat is een lege buis. Ik leg daar gewoon lekker een elektradraad doorheen.
Nog dat is ook handig, denk ik.
Ja, maar wel super kut. Want betekent dat ik nu eens een probleem heb. En ik denk dat dat een probleem is wat heel veel mensen hebben. Dat je gewoon eenmaal geen loze leidingen hebt. Nou, dan kun je inderdaad draadloos gaan. Nou, dat is een uitdaging. Moeten ze daar misschien wel eens hebben over wifi 6 en wifi 6 AX en al die verschillende termen, wat daar eventueel bij kan helpen met versterkers en dat soort zaken. Andere optie is natuurlijk een powerline adapter. Voor de mensen die niet weten wat dat is dat je eigenlijk letterlijk je internetsignaal op het stroomnetwerk modelleert. Dus je hebt een kastje in je meterkast vaak. Daar steek je zeg maar gewoon een UTP-kabel in. Vervolgens gaat het je groepen in. Nou, de meeste huizen hebben wat 6 tot 8 groepen, ik weet niet hoeveel. En dan hoop je maar dat er niet te veel hops tussen die groepen zitten. En voor mij, in mijn geval, ik op zolder heb ik dus zo'n powerline aansluiting. Maar dus mijn 1 gigabit verbinding beneden, daar blijft ongeveer nog 40 mbit blijft er nog over op het moment dat ik op zolder kom. Dat is niet zo best. Nou, het is prima voor internet en een beetje internet en een beetje YouTuben. Maar op het moment dat ik met die bril wil gaan streamen, dan wil ik minimaal 300, 400 mbit wil ik hebben om goed op hoge kwaliteit zeg maar te kunnen streamen. En daar is mijn uitdaging dus. En daar zit ik nog middenin. Ja. Want dat is nog niet opgelost. Nee, maar misschien kunnen we dat verlaten.
Kun je een kabeltje gewoon lekker langs het plinten timmeren? Weet je wel, er is vaak nog wel een route.
Nou, dat is letterlijk wat ik wel op een gegeven moment. Want ik zit boven te werken. En voorheen had ik dus ook een tweede powerline adapter. Ook gebruikte ik om het naar mijn bureau te brengen. En daar heb ik op een gegeven moment van ellende heb ik daar wel gewoon een kabel langs plinten gelegd. Want ik had zoiets van, ik krijg het met die powerline adapter gewoon niet goed. Ja. Er blijft nog 120 mbit of zo van een 1 gigabit.
Je hebt toen ook heel veel gehaper gehad met remote podcasten, volgens mij.
Klopt. Maar dat was nog met een voorloper. Dat was nog met een KPN modem. En die was gewoon gaar. Dus toen ik uiteindelijk een nieuwe modem kreeg van KPN, was het probleem eigenlijk opgelost. Maar er zaten maar 2 aansluitingen op. Dus ik was gelijk pissig. En toen had ik een hele lieve persoon die Randal heet, die toevallig nog ergens een Fritzbox had liggen.
Yep.
En zo ben ik in het Fritzbox verhaal terechtgekomen. Maar ik moet zeggen dat dat blijft een verademing welke als ik die dingen open. Maar het uitdaging. Dus de wifi-versterkers en draadloos dat goed naar in de rest van je netwerk krijgen, dat blijft nog een uitdaging voor mij. Dat is nog niet opgelost.
Maar niet alleen bij jou?
Nee, daarom denk ik dat het goed is om erover
te niet alleen bij jou. En er zijn ook het is altijd moeilijk. Moeilijk is eigenlijk een verkeerd woord. Puur als nou even gewoon, dus niet de nerdpad, maar de commerciële pet op. Dan moet het zelf verhaal moeten zijn. Ja, wifi maakt alles mogelijk, is makkelijk, is eenvoudig, et cetera.
Het is in ieder geval draadloos.
Het is in ieder geval draadloos, probleem opgelost. Ja. Dat is even de commerciële pet. We weten natuurlijk allemaal, als je het een beetje gaat inzoomen, dat ik heb een paar keer al voorbij laten gaan. Er zijn heel veel factoren die afhankelijk zijn en die dus een succes of iets kunnen degraderen tot een ramp. Bekende voorbeelden zijn radar. Dat is geweldig.
Wel?
In de 5 gigahertz band zit heb je de verplichting om te luisteren of er radar is. He, dus
ook dat je programma radar bedoelt.
Nee.
Als dat op tv is,
een vliegtuig, zo is het in Brabant zullen zeggen. Juist. Een vliegtuig die met radar, een radardetectie, zeg maar, heb je dan in. Dan mag je die kanalen niet gebruiken. Dat is vervelend. En dan kan dus gebeuren dat je prima zit te werken, komt radar, dan moet het kanaal uitgeschakeld worden, dan moet de randapparatuur die op dat kanaal zit, moet doorgezet worden naar een ander kanaal in de 5 gigahertz band. Geeft weer vertraging, geeft gezeur, geeft ellende. Dat is één punt die gebeurt. Dan zijn tegenwoordig allerlei mooie trucs zoals zero-weight DFS. Hè. Dat zijn dus die dynamische kanalen die je kunt gebruiken dan, die dan veel sneller kunnen schakelen, et cetera, et cetera. Er worden allerlei trucjes voor gevonden. Maar in het begin was dat echt een ramp. We hebben in Noord-Nederland ergens meegemaakt en je kreeg het wifi gewoon niet goed voor elkaar. Die had zoveel last van radar. Hmm. Nou, wat hebben we gedaan? Wifi-kanaal in de 5 gigahertz vastgezet, een bepaald kanaal. Jij gaat gewoon vanaf nu dit kanaal nemen. Veel plezier ermee, mij niet bellen. Ja. Probleem opgelost. Een ander geintje...
Maar dat mag niet.
Jawel, dat mag wel, prima. Alleen dan moet je het op een kanaal doen wat dus niet... Je binnen de 5 gigahertz hebben bepaalde kanalen die voor de radar zijn.
Oh.
En als ze niet gebruikt worden door radar, mag jij hem gebruiken als thuisgebruiker. Worden ze dus wel gebruikt, dan moet de apparatuur dat kanaal vrijmaken op dat moment. En ja...
Maar wacht even, is dit in dit huis echt zo'n grote straf om dan 2,4 te gebruiken? Ik bedoel...
Nou ja, de snelheden bij 5 gigahertz kun je hogere snelheden halen.
Ja.
Dus vandaar dat je wil altijd een mix hebben van 2,4, 5 en in een zeer nabije toekomst ook een stuk 6 gigahertz erbij. He, dus hoe meer banden, hoe hoger frequentie, hogere snelheden kan halen. En weer terug wat we net al zeiden, de snelheden die de internetproviders gaan aanbieden, worden steeds hoger.
Ja.
En die wil je wel fatsoenlijk op jouw randapparatuur krijgen met hoge snelheden en alsjeblieft zonder latency.
Zou jij eens kunnen uitleggen, want ik heb wifi, dat volg je een tijdje. Hè? Het is niet dat we wifi al net hebben. Dat hebben we al een jaar.
1997.
Volgens mij had ik het voor het eerst misschien ergens na 2000 of zo. Maar goed, er zijn allemaal verschillende wifi-standaarden zijn er voorbij gekomen. Ik zie nu dat ze op een gegeven moment is het allemaal G en B en weet ik wat allemaal. En nu hebben ze het meer over wifi 4, wifi 5, wifi 6. Kun jij schetsen wat de evolutie daar precies in is? Want ik dacht, hè, om goed te kunnen streamen naar mijn bril, heb ik minimaal Wi-Fi 6 AX heb ik nodig. Ik denk, want die bril die ondersteunt dat ook. Ik denk, nou, dat moet helemaal je van het zijn. Maar ik merk direct point-to-point met de router, want ik heb ook de normale router, dat is een Wi-Fi 5 router, merk ik in bandbreedte merk ik geen verschil. Dus waar zitten de innovaties? Ja, ik heb zo ergens gelezen dat Wi-Fi 6 bijvoorbeeld en AX ook, dat het bijvoorbeeld weer beter is om je netwerk bijvoorbeeld verder te krijgen, om makkelijker te kunnen uitbreiden. Maar hoe werkt dat?
Nou, dus ik zal het proberen samen te vatten.
Ja.
En dan hebben we eigenlijk wat je zegt. Hè, ik heb nog niks gehoord wat niet klopt. Alleen je bepaalde dingen die gebruik je dubbel.
Ja.
De belangrijke op dit moment Wi-Fi 4, 5, 6, 7. Dat is een beetje zo waar we tegen...
Tegenkomt in het wild.
Wat je tegen nou, de komt. Alle
jaartallen,
andere...
4?
Moet ik er zelf even spieken? Ja, nee, ik moet hem even spieken. Maar ik ken hem gelukkig niet uit mijn hoofd. Wi-Fi 4, dat zit zo ongeveer 2017 zitten we dan. Ja, okay. 2014, 2017. Dan zitten we zo en dan lopen we zo gewoon een beetje naar boven toe.
En als ik dan op een doos kijk, dan moet ik zoeken naar GHN, dat soort...
Nee, ja, nou, dat is precies waar het wat om gaat. Hè. Je had dus Wi-Fi N, je hebt AC, je hebt AX en je hebt tegenwoordig, volgens mij is Wi-Fi 7 BE, heet dat die standaard. Doe ik het even helemaal uit mijn blote bolletje.
Het bolle hoofd, ja.
Het zou gênant zijn als jij het nu fout had.
Ja, ik ben gelukkig mens. En mensen hebben nog wel eens...
je werd zojuist als de wifi-dokter, weet je. Daar kun je geen fouten maken.
Nee, kun je geen fouten maken. Je legt de lat
als een arts en naar je zit te kijken.
Deze weet ik zeker, jongens. Geen angst.
Check, go.
Maar wat je dus krijgt in ieder geval, dat je hebt de wifi zeg maar vanuit de techniek. Hè, dan is het dus 802.11... AX 802.11 enzovoort enzovoort.
Mm-hmm.
Maar dat is eigenlijk niet zo'n echte commerciële naam. En dat had ook heel veel onduidelijkheid. Vandaar dat is de Wi-Fi Alliance. Dat is meer ik noem het altijd maar de marketingclub die over die wifi-standen heen legt. Hey jongens, laten we nou eens anders doen. 4, 5, 6, 7 gaan noemen.
Daar bundel je weer technologieën in.
Daar bundel je weer dus technologieën in. En eigenlijk is dus Wi-Fi 7 is 802.11 BE.
Okay. Ja, en
Wi-Fi 6 is 802.11 AX.
Dus is AX.
En wacht,
dus 6 is altijd AX.
Ja, 6 is altijd AX. En okay. Wi-Fi 5 is 802.11 AC. En Wi-Fi 4 is 802.11 N. En zo liggen die standaarden.
Er kwam N en G en A.
En ABG, ABG, had je nog een gegeven moment ook allemaal. Dat waren dus een beetje dus de voorloper. Dat is zo oud, dat moet je gewoon vergeten.
Maar dus, soms dan, waarom zetten ze dan... Soms zeggen ze Wi-Fi 6 AX. Waarom zet dat AX er nog bij?
Eigenlijk is Wi-Fi 6 is Wi-Fi AX.
Is altijd AX. Ja. Oké, check. Ja, snap dus, ik dat ook weer.
Ja. AX. Dat is eigenlijk een Wi-Fi 6. Wat zijn dus de belangrijke verschillen? Bij Wi-Fi 6 ben je eigenlijk al, en ook bij Wi-Fi 7 gaan we nog iets bredere kanalen. Wat ze daar gedaan hebben, is de kanaalbreedte, dus maximaal wat je per stream kunt doen, hebben ze breder gemaakt. En bij Wi-Fi 7 is hij nog een keer breder gaan, 320 megahertz, zeg maar, maximale kanaalbreedte.
Ja.
En bij Wi-Fi 6 is dat 160 enzovoort. Dus dat is één stap die ze gedaan hebben, van 80, 160, 320, zeg maar.
Per kanaal.
Per kanaal. Dus de maximale kanaal wat je dus kunt gebruiken.
En is dat dan meer bandbreedte per kanaal?
Dan kun je dus per zo'n stream, hè, kun je er meer doorheen duwen, letterlijk.
Hoeveel streams kun je tegelijk dan?
Ligt eraan. Dus ligt eraan van je antenneconcept. Er zijn er verschillende voor. Als je kijkt van wat ze de tweede punten die ze gaan doen, is het vorm van coderen. Hè. Dus het signaal moet omgezet worden in 0 en 1, zo simpel dat. Er zijn verschillende technieken voor. En waar zit dan dus de verschillen weer in? Hè? Waar kunnen we iedere keer stappen maken? En die stappen kunnen we maken door de efficiëntere methode gebruiken van coderen. Dus iedere keer wordt het weer efficiënter. Dus de rekencapaciteit zorgt ervoor dat je dus zeg maar meer informatie krijgt in een pakketje.
Meer gecomprimeerd.
Precies, beter gecomprimeerd.
Check.
En een stap die gemaakt is.
Maar je hardware wordt daar dan wat duurder van. Dan.
Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Absoluut waar.
Maar sorry, even, want je bent in de uitleg ook bij die per kanaal. Het was al een aantal wifi-versies aan de gang dat je steeds meer kanalen tegelijk kunt gebruiken.
Ja, dat is dat MIMO.
En dat vertelde je ook toen je het had over repeaters, dat je eigenlijk een repeater wil die één kanaal de ene kant op praat en een ander kanaal de andere kant op. Sterker nog, je hebt ook repeaters die kunnen, zeg maar, met het client device prima 2,4 gigahertz praten, wat wat minder snel is, maar wel beter door muren heen komt. En dan met het basisstation gewoon lekker 5 gigahertz praten.
Ja, maar er is een verschil tussen een kanaal en een frequentieband.
Maar wat is een kanaal dan? Hoeveel kanalen kan ik tegelijk gebruiken?
De frequentieband, zeg maar, die we hebben, dat zijn er eigenlijk 3. En die hebben 2,4.
Ja, hè, 5 en 6.
5 en 6. Ja. En 6 eigenlijk alleen maar de onderste helft in Europa. En dus je kijkt in Amerika, dan mag in de 6 gigahertz de hele 6 gigahertz band gebruikt worden. En in Europa voorlopig helaas alleen maar het onderste deel. Nou, daar kun je in ieder geval wat meer mee doen. Maar wij als industrie willen eigenlijk liever de hele 6 gigahertz hebben.
En is dat pas bij Wi-Fi 7 dat het wordt geïntroduceerd?
Die 6 6E heb je het zelfs al.
Oh, 6E dus,
bij 6E kun je al 6 gigahertz gebruiken.
Ja, ja.
Dat is alweer weer gedefinieerd. Dat is weer, zeg maar, Wi-Fi 6. Hebben ze gemaakt, toen kwam die 6 gigahertz vrij. Wi-Fi 7 was niet klaar. Dus officieel pas klaar in Q1 2024. Helemaal gestandardiseerd. Maar goed, de draft die nu is, die is voldoende.
Als een app, want ik weet bijvoorbeeld niet of deze 6E ondersteunt. Volgens mij alleen maar AX.
Nee, maar we moeten nog even naar die
kanalen. Hoe weet ik dan dat hij die 6 gigahertz band gebruikt?
Read the fucking manual.
Read the fucking manual, RTFM. Oké, check.
Ja, daar kan ik, dat is per apparaat.
De frequentie snappen, wat zijn die kanalen? Hoeveel kan ik er tegelijk gebruiken enzovoort?
Nou, je hebt dus een aantal kanalen die er samengenomen worden. En dan moet ik het even helemaal uit mijn blote bolletje doen. Want je hebt ook binnen 2,4 loopt dat van 1... tot en met 13, volgens mij in Europa, die je hem kunt gebruiken.
Ja, dat zijn de kanalen.
En dat zijn de kanalen. En dan heb je in de 5 gigahertz, dan zit het in de loop van 40 tot en met, we lopen zo naar boven toe, zeg maar. Dat
zijn 60 volgens mij.
Precies, er zijn dus kanalen die daar gebruikt worden. En wat je heel vaak ziet, dus ieder kanaal, als je dus in een kanaal heb je natuurlijk ook altijd, je bent aan de zijkant van het kanaal, dus naar beneden en naar boven. Dus efficiënt ga je niet op kanaal 2 zitten, maar je hebt maar bepaalde kanalen die je kunt gebruiken, zeg maar, echt even goed kunt gebruiken. Dus 1, 6, 9, 11, dat zijn vaak de kanalen die gebruikt worden om fatsoenlijke wifi te kunnen doen in de 2,4. En anders heb je weer meer last van elkaar. En dat is een beetje wat je dus doet, zeg maar, ook die kanaalbundeling en allerlei trucken. Maar zo, daar kunnen we dus heel ver, ook heel veel diep inzoomen. Het is dus het samenvoegen van kanalen, wat jij net al mee kwam, het samenvoegen van frequentiebanden. Hè, dus dat je dus echt naar een apparaat met 3 frequenties tegelijk, als je het met Wi-Fi 7 dan, tegelijk gaat doen. Ja, dat zijn dus, daarmee haal je snelheden. En dan kun je tot 18 gig zou je moeten kunnen in theorie.
Theoretisch door. Sorry.
Ja, theoretisch.
Want dit ding kan, het heeft trouwens wel 6E. Of 6E, ja. Als deze, want ik heb...
Jouw nu, VR-bril.
Ja, de VR-bril. Als ik nu met de vorige, dus de wat is dat, 9750, de Wi-Fi 5.
Ritzbox
9750. Ritzbox 9750, ja. Toch? Dat is toch het nummer? Ik weet het al niet meer.
95?
Nee, de 7950, toch? Had ik nog.
Ik denk het niet. Ik denk De
7590. 7590 AC, die had jij.
Ja.
En,
dat was de Wi-Fi 5.
Precies. En wat we eigenlijk doen, tegenwoordig is eigenlijk dat we die niet meer leveren. Ja. Ah, links en rechts hebben we nog maar. Maar eigenlijk gewoon naar de AX-variant doen.
Maar als ik nou, want deze, ik heb dan, dat ding hangt in de meterkast. Er zit één muur tussen. En als ik met dit ding daar ga staan, dan zit ik op 600 Mbit. Als ik speedtest doe. Mm-hmm. Maar op het moment dat ik die AX ophang, heb ik hetzelfde. Of niet, ja, dat is nog een heel verhaal achter. Maar stel, in theorie zou die het, moet ik dan verwachten dat die dan nog hoger kan? Want uiteindelijk heb ik een 1 gigabit verbinding liggen. Dus dat is mijn theoretische max, zeg maar. Nou, haal je dat natuurlijk nooit als je speedtest doet. Ook niet met een kabel. Maar laten we zeggen dat ik 900 Mbit draadloos dat ik dat als doel zou willen stellen. Waar zit dan die beperking van AX bijvoorbeeld? Wat is de top van AX? Want je noemde net 18
ja, gigabit per seconde voor. Je hebt natuurlijk altijd een theoretische maximum wat je hebt. Hè? En je hebt een praktische haalbare. En ook daar hebben we wel eens dingen meegemaakt. Het is heel moeilijk om die vraag eenduidig te beantwoorden. Want dan moet je weten in welke frequentieband communiceert op dit moment dus het apparaat met de router. Ja. Dat is punt 1 wat je moet weten. Wat zit er eventueel nog meer? We hebben het volgens mij de vorige keer ook al kort over gehad. Als je in een 2,4 gigahertz band zit, daar zit heel veel in. Daar zit ook onder andere je Bluetooth in. Je magnetron zit daarin. Daar zit de afstandsbediening in. En weet ik veel wat. Alle ellende die je eigenlijk... dat is het nadeel en het voordeel van de ISM-band. Iedereen mag doen en laten wat hij wil. 5 gigahertz heb je het al wat minder. Daar hadden we al gedetecteerd radars waar we wat mee moeten. En daar hebben we afhankelijk van of je in de buurt van vliegvelden zit, meer of minder last van, of van schepen. En kijk je dan nog weer naar de 6 gigahertz band. Dat is eigenlijk een hele mooie band die op dit moment voor een heel groot deel leeg is. Daar zitten wat straalzenders in, maar daar heb je binnen niet zoveel last van. Want de naam zegt al, straalverbinding is een punt-punt verbinding. En die stralen eigenlijk tussen twee gebouwen. En die hebben weinig verstrooiing, dus daar heb je binnen niet zo heel veel last van.
Wat gebruikt wordt om internet naar mindere gebieden te brengen.
Zeg. Als voorbeeld, of wat je...
Die geen internet hebben.
Ja, nee. Nou,
zelf een minder gebied.
Sorry.
Dat zijn
dan, in zo'n gebied wonen.
Ah, nee, iedereen weet wat hij bedoelt. En,
minder bedeelden qua internet.
Ja, oké. Okay, ja, minder bedeeld. Dus zijn arme mensen.
Wonen onder de boeren. Internet.
Wat wil zeggen? Boeren? Nee, ja. Als je gewoon echt op de grens woont met Duitsland.
Maar straalzenders, zeg maar echt, die zag je ook wel eens. En tegenwoordig doen ze heel veel glas. Maar een paar jaar terug zag je van die kleine ronde schoteltjes, noem het maar, van die zo groot als een theeschoteltje, of misschien ietsjes groter. En die stonden dus tussen twee gebouwen om ook wel eens zelfs mobiele BTS'en met elkaar te koppelen. Zulke soort dingen worden gedaan of voor, noemen we op welke toepassingen ook tussen twee gebouwen nodig zijn, kon je prima doen. Vandaar dat ook een aantal mensen daar hebben dwars gelegen toen die 6 gigahertz band gekaapt werd in hun ogen. Ja, maar daar zit ik. En die waren dus bang dat het straling vanuit huizen naar die dingen weer verstoring zou geven op die dingen. Nou, daarvoor heeft Agentschap Telecom toen een tijd, dat heet tegenwoordig DRI of RDI, weet ik hoe dat heet, gezegd, jij gaat naar boven toe, in het bovendeel van de frequentie en 6 gigahertz, het heeft niet zoveel last ook. Heel eerlijk zijn, qua de vermogens die erop zitten, de kans dat je daar buiten veel hoort, acht ik niet zo heel erg groot. Tenzij je natuurlijk illegaal bezig bent. Dus daar zit niet zoveel groot probleem in. Dus vandaar dat die vraag om heel moeilijk te beantwoorden is. Maar wat ga ik nou halen? Wat mag ik verwachten? Want dan zou je dat kun je alleen maar meten. Zeg maar, dat is ook wat er gebeurt door de hele industrie. In een geconditioneerde omgeving waar een meetkamer is met een dichte deur. Ja. En daar wordt
geen object,
er wordt een apparaat neergezet. Er wordt een in ons geval een fritsbox neergezet. En druk op de knop start en kijk wat halen we er doorheen. En dat is geconditioneerd en daar heb je ook geen last van externe invloeden. Vandaar dat ik kan die vraag simpelweg uit mijn alle eer en geweten kan ik hem niet eenduidig beantwoorden wat je zou moeten kunnen halen. Als hij dichtbij zit, zou je verwachten dat je een heel eind komt tegen de maximale snelheid die het product kan.
Ja.
We weten allemaal dat er de rekening, waar is de box mee bezig? Waar is die bril nog meer mee bezig? Het vraagt allemaal processorcapaciteit, het vraagt allemaal rekening.
Dat heeft zijn beperking.
Het heeft zijn beperking. En ik durf die vraag eenduidig niet te beantwoorden.
Maar Erik, wacht even. Er is nog één ding waar ik graag even op in wil zoomen. Want je hebt frequenties, daar hebben we nu in geur en kleuren behandeld. We hebben die kanalen, die kun je zelf kiezen. Maar in de basis, je neemt niet het kanaal van de buren. En als iedereen zijn eigen kanaal heeft, dan ben je een heel end. Maar er is ook nog iets als, wat zijn het channels of meerdere
streams tegelijk. Hoe, kun je daar nog iets over uitleggen? Hoe heet dat?
Ja, het gaat dus over het aantal...
Want ik heb
ik snap wat je bedoelt. Hoe kan ik het nou eens even proberen?
Je hebt dingen die zeggen, ik heb 2x2 antennes, ja. 3x3, 4x4. Ja. Dat is vast nog wel nog.
Ja, het gaat eigenlijk om... hoe zal ik het nou eens eventjes... als je eens gewoon even traditioneel kijkt, ja. Dan je zou één stream hebben. Dat betekent dus dat een client praat met een router. Vervolgens praat de volgende client met de router. Vervolgens praat de volgende client. Dus gaan sequentieel, gaan ze dus achter elkaar.
Zo'n timesharing.
Jij mag nu even wat vertellen, nu mag jij wat vertellen, nu mag jij wat vertellen, nu mag jij wat vertellen. Als je dus meerdere streams hebt, dus hoe meer streams, dat betekent dus dat met elkaar praten dus meerdere tegelijk wordt gedaan. Dus dan heb je wijze van spreken...
Maar wel hetzelfde kanaal.
Ja, dat wordt binnen datzelfde kanaal.
Wow,
okay. Dus binnen datzelfde kanaal. Want anders zou alleen maar één apparaat dan maar kunnen communiceren. Dus ik probeer het even uit te leggen, zeg maar, mm-hmm. hoe het begrijpelijk is. En als je dus meerdere streams hebt, dan betekent dus dat binnen dat kanaal meerdere apparaten tegelijk dus met die router kunnen communiceren. Mm. Ja, vier keer vier configuraties.
Maar nu denk ik, hey, dat is handig. Dan wil ik met één apparaat 3 streams.
Ja, en wat dat zijn, nou moet ik het even goed zeggen, dat je dus nu, wat je dus nu krijgt, is dat er dus ook, en dat is ook wat die ontwikkelingen die dus in Wi-Fi 7 gebeuren, dat je dus meerdere streams in de verschillende frequentiebanden tegelijk tegen zo'n apparaat dan kunt laten praten. Hm. En daarmee een hogere snelheid kunt halen.
Ja.
En dan een vraagje over die 6 gigahertz, hè? Want als je bijvoorbeeld in die configuratie van die pagina van die Frits kijkt, dat zie je op meerdere routes, zie je dat dan ook. Dan kun je heel mooie frequentieband kun je zien. Met die verschillende frequenties zie je waarop gecommuniceerd wordt. Ik zag daar geen menu of geen optie om te zien wat er in de 6 gigahertz band
staat. Klopt.
Heb ik die gewoon, staat die niet aan? Of wat?
Even terugspoelen.
Ja.
We hebben Wi-Fi 6.
Ja.
Die zit in de 2,4 en de 5 gigahertz.
Dit is nog de AX.
En we hebben Wi-Fi 6E. Ja. Ja. Die zit in 6E. De 6 gigahertz. En we hebben Wi-Fi 7. Die kan ook in de 6 gigahertz zijn. Juist. Een Fritzbox 95AX doet dus 2,4 mm-hmm. en 5 gigahertz. Wi-Fi 6. Geen 6 gigahertz.
Nee. Maar dus, die komt dan nog? Of dat is nog een...
Dat is een andere hardware. Daar komt dus een andere hardware voor. En,
welke is dat dan?
De eerste die komt is de Fritzbox de 5690 Pro. Die heeft Wi-Fi 7 in zich. In een drieband configuratie.
6E springen jullie overheen?
De 6E springen overheen. De reden is, op het moment dat is weer een beetje insights. Als je een product gaat ontwikkelen en je zou nu nog 6E moeten gaan maken, is eigenlijk, en er is al de Wi-Fi 7 standaard, die is er al.
Ja.
Dus dat ga je niet maken op Wi-Fi 6E, maar dan ga je dus maken voor Wi-Fi 7.
Dus je was eigenlijk te laat met E?
Nou, we hebben hem bewust al voor achterwege gelaten.
Maar je zei net ook dat 6E pas ietsje later kwam.
Ja, nou, daarom. Het zat zo dicht tegen elkaar. Dat is een beetje ook het probleem als je in de tijdschema kijkt.
Mm-hmm.
Die Wi-Fi-standaarden zitten zo dicht op elkaar, vooral de laatste tijd. Het voorheen zat echt meerdere jaren tussen. Nu zit er maar een paar jaar tussen de ene en de andere standaard.
Mm-hmm.
Dat is een probleem voor de industrie. Dus zowel voor de chipboeren als dus voor ons, die dan met die chips nog wel willen moeten in elkaar sleutelen. En had ook nog eens een keer zoiets met de corona en de chipcrisis ertussendoor.
Ja, helpt.
En volgens mij heb ik daar vorige keer ook al iets over geroepen. Het probleem wat je toen kreeg, dat de Wi-Fi 5 chips steeds moeilijker beschikbaar waren. De Wi-Fi 6 chips, die waren op dat moment al beschikbaar. Dus wat hebben wij als AVM gedaan? We hebben een sodemieter, hebben we ons portfolio omgebouwd van Wi-Fi 5 naar Wi-Fi 6. Omdat we dat beter konden leveren. En er was toen werd er al aan de deur geklopt over Wi-Fi 7. Daarom hebben we inderdaad wij de keuze gemaakt. 6E laten we even wat die is. En we gaan en we wachten. Dat zingen we heel even uit. We gaan naar Wi-Fi 7. En waarom we dat gedaan hebben? Omdat er relatief weinig clients dan waren met 6E. Of lees met 6 gigahertz ondersteuning. Vandaar dat wij dus gewoon die stap overgeslagen hebben en naar 7 gegaan zijn.
Wat kunnen we nog vertellen over Wi-Fi? Want ik weet dat bij Wi-Fi 7, een van de belangrijkste nieuwe dingen is wat ze noemen multi-link operation. Dus inderdaad dat je verschillende frequenties tegelijk gaat doen. We hebben het ook al gehad over meerdere kanalen. En ja, ik weet ook nog dat er op een gegeven moment iets is geroepen over, hoe heet dat ook weer? Een soort beamforming-achtige protocollen, dat ze wat gerichter op elkaar. Ik snap nog steeds niet hoe dat in hemelsnaam kan. Zijn er nog wat toeters en bellen waar jij over zou willen vertellen, Erik?
Ja, nou, ik zal ook die beamvorming. Er zit nog iets anders in, wat ook bij de nieuwere protocollen. En dat is de energie-efficiëntie. Er zitten gewoon wat dingen in, zodat clients ook wat. Ja, zeg maar een soort rustmode kunnen genereren. Omdat dat ze dus wel verbonden zijn, maar geen data versturen.
Dat is wel de reden waarom de meeste demotica apparaten niet via wifi werken.
Dat klopt.
Ja, omdat het gewoon stroom is.
Dat is heel veel stroom efficiënt. En wat je dus nu krijgt door allerlei. Als je meerdere configuraties hebt, zeg maar, qua antennes, dan zou je eigenlijk ook dus. Is een beetje natuurkunde, maar dan zou je kunnen zeggen van als ik weet waar die zit. He, dus ik heb dus een omgeving. Ik heb antennes bij ons zit ook hier. Oh, dat kun je natuurlijk niet zien, maar goed. Zitten
mensen op YouTube
eventjes weer nadenken. Zo, waar de antenne, ik heb een frisbox in mijn handen en de antennes zitten dus op het algemeen hier aan de zijkanten. En op de printplaten zitten antennes en achterop zitten antennes.
Het rode stuk, als je ooit...
Ja, het rode stuk, dus ook een beetje voor dat we hem lucht kunnen halen.
Ja, het zal wel warm worden.
Die antennes met beamvormen kun je eigenlijk, als je weet van waar een bepaalde, met welke antennes daar dus de client hoort, zou je kunnen zeggen, daar ga ik ook de meeste, naar die antennes de meeste energie heen sturen.
Dat is eigenlijk niet zo dat ze op een bepaalde manier gaan resoneren of harmoniseren en die trillingen in de lucht net een klein beetje aanpassen, zodat het wat beter...
Ja, maar dat is eigenlijk wat er gebeurt, hè? Want kijk, bij een als je gebruik maakt van wifi in home, maakt of het algemeen gebruik van reflecties van de muren, en door inderdaad met die antennes een beetje te spelen, hè, dus zeg maar wat, dan kun je dingen verschuiven, en dan kun je dus een client de beste manier van aanbinden. Het is echt puur natuurkunde, want je hebt echt met te maken van waar zit die, en het is echt met hoe reflecteert dat, zeg maar, tegen de muren aan. En dat is ook zo, weer een zijsprongetje zonder Randal. Sorry, Randal, maar ja, wifi buiten is eigenlijk gewoon het meeste klote waar je bedenken kunt, want je hebt geen reflecties. Ja. Je kunt niet reflecteren, dus je moet hem echt rechtstreeks aanstralen, maar je kunt geen gebruik maken van, er is niks te reflecteren. En hier binnen huizen, dan maar ja, hij ketst tegen de muur en gaat dan zo overal heen. Daar maakt hij juist gebruik van.
Een soort echo.
Is het een soort, ja, een positief gebruik maken van de echo, ja. Dat klopt.
Maar even misschien een beetje, toch een beetje ik, hè. Hoe los ik mijn probleem nu op?
Nou, jouw specifieke probleem en
ik kom dus,
het probleem hebben we niet beschreven.
Dus, ja, ik zal het even uitleggen. Ik had dus die gewone met Wi-Fi 5. Nu heb ik die AX met Wi-Fi 6. Op de eerste verdieping heb ik een 300 AX hangen, maar die hangt met een draad. Dus dat is een access point.
3000 AX.
Of 3000 AX. Dus die, nou, en die kan daar perfect mooi. 300 Mbit heb ik in alle kamers en werkt dan perfect. Maar op zolder kom ik gewoon, en daar zit gewoon een dikke betonnen muur tussen. Moet ik dan iets gaan beamvormen door het trappengat heen of zo? Of wat is dan
het handigst? Er zijn meerdere oplossingsrichtingen, zeg maar, die we hebben. En ik weet nog niet wat het beste is. Wat we zouden kunnen doen, of in ieder geval uitproberen, is dat je dus die 3000 AX, hè, nog een tweede.
Ja, ja.
Dat is natuurlijk qua, omdat het dus ook drie band heeft. Hè, dus even 2x5 en 1x 2,4. Mm-hmm. In ieder geval de, ja, performante repeater, mesh client.
Ja, het is wel een
serieuze jongen.
Het is ook niet goedkoop.
Nee, maar ja, dit goedkoop is, ja, wat is duur, hè? Dat is aan de andere kant.
maar in de versterkermarkt steekt dat ding wel met kop en schouders bovenuit, dat het wel prijzig is, laat zo zeggen.
Ja, er zijn er veel.
Maar dus er staat wel tegenover.
Er zijn er veel duurdere te zijn. Ja. Maar maar wat gaat er even om? Belangrijk is dat je jouw probleem op kunt lossen.
Ja.
We hadden toen een 1200 AX heb ik toen meegeleverd.
Ja, die.
Op zich is dat een prima repeater, maar voor wat jij mesh eigenlijk, een mesh repeater, dat is eigenlijk een betere woord. Maar eigenlijk in jouw configuratie, wat jij nodig hebt, en nu meer en meer lerende van wat is er nu bij jou daadwerkelijk thuis aan de hand, neig ik ernaar naar twee dingen om te proberen. Om in ieder geval dus te kijken of je met de 3000 AX wel je snelheden kunt halen. De
tweede dan.
Dus de tweede, inderdaad.
En die probeer ik dan te laten praten met mijn
Wat
point.
Je doet, je meldt hem eerst gewoon aan op de router beneden. Hè? Ja. Peren, twee keer geperd, neem hem onder arm mee naar boven toe. En als het goed is, zal hij dan op een gegeven moment merken, hey, ik zie hier op de eerste verdieping zie ik ook een repeater, die is bekabeld aanverbonden. Die snelheden zijn goed, want hij meet gewoon automatisch al die snelheden. prima, ik ga naar die toe. En kijken wat je dan boven overhoudt.
Dan gaat hij wel klassiek repeaten.
Nee, hij blijft mesh. Hij blijft echt mesh.
Ja, oké, maar hij is dan niet met een draad...
Nee, dat niet. Nee.
Hij is niet... Nee, precies. Als je het zo bedoelt...
Als ik een draad aflopen, dan
al omdat je daar dus drie band hebt... hebben we vermoeding dat je er uiteindelijk nog iets beter uit de voeten kunt, om zo te zeggen. Maar ze... Dan gaan we weer. Dat is een inschatting die ik die ik in eerste instantie maak. Mm-hmm. De tweede oplossing, je noemde powerlines.
Ja.
En powerlines zijn heel verschillende soorten en maten. Er zijn, als je de eerste categorie powerlines hebt, dan zou ik zeggen, snel weggooien. Netjes,
het is een vrij goede, de Volo.
Economisch netjes afvoeren, want die zijn, dat was bagger.
Ja.
Je moet iets hebben wat in de 1200 categorie zit.
Die heb ik.
Oké, dan heb je in ieder geval al een, dan zit je goed. Want al het andere spul, daar haal je echt nog steeds minder van
en
over.
En maakt AC van op als een access point.
Heb jij, belangrijk is, heb jij randhaarden bij de stompmatte takdozen?
Bij waar ik hem op aansluit op zolder, ja. Daar zit randhaarden, ja.
En waar die beneden zit, zit ook een randhaarden?
Zit ook randhaarden op.
Oké, dan zou je dan kunnen overwegen. Dan kan volgens mij bij de meeste merkers om een MIMO aan te schakelen. Dan maakt hij ook gebruik van de randhaarden. Dus moet je vaak wel activeren.
Oh, dat is ook.
En dan hou je wat hogere snelheden over. En anders dan stuur ik je wel eentje van het bedrijf Frits. Daar werk ik toevallig. En dan daar kan het zeker mee.
Ik heb,
ben heel benieuwd.
In mijn tuinhuisje... ook zo'n powerline wifi mesh repeater ding. Ik weet niet hoe je het officieel moet noemen, maar het is een powerline wifi mesh repeater ding. En
het heet een powerline adapter.
Ik had een keer staan barbecuen in de tuin. Toen was mijn schoonvader met zijn hippe iPhone SE stond zo naast mij. Die was zo'n beetje aan het internet. En op een gegeven moment zie ik hem zo'n speedtest openen. En die deed zo. En die zei, Randal, waarom heb je achter in je tuin waar jouw barbecue staat meer dan 300 Mbit internet? Ik zo, Kees, waarom niet?
Dat kan.
Nee, jouw antwoord was, maar ik werk bij een internetprovider.
Ja. Ja, maar dat is dus wat jij op zolder nog steeds niet genoeg zou vinden, 300 Mbit.
Op zich, 300 Mbit is oké. Maar het gaat met name ook om de latency die er overheen gaat. Want ik heb dus gemerkt, ben het weekend bezig geweest met deze specifieke router. En dat ging niet helemaal goed. Maar dat was ook een beetje mijn eigen schuld. En ik probeerde namelijk mijn oude Fritzbox ook als een access point te gaan gebruiken. En die dacht nog steeds dat die herenmeester was. Dus toen gingen ze vervolgens met elkaar vechten en klapte mijn hele internet eruit. Het idee is... En met name deze geeft nu mij problemen omdat die te veel ping heeft. Te hoge ping. En op het moment dat je een te hoge ping hebt bij het streamen... Ja, dan krijg je dus... Je hebt nu de bril even opgehaald. Maar dat was gewoon standalone, dus dat is gewoon instantaneous. Wat je dan kunt krijgen is dat je dan bijvoorbeeld als je met je hoofd draait... dat je in één keer zwarte blokken eromheen ziet... en dat die dus een beetje aan het meerent. Dus nou, binnen een paar seconden ben je kotsmisselijk, word je ervan. Dus het is de bandbreedte, want er moet veel doorheen gepompt worden. Want het is 2,5K per oog wat dat ding rendert. En die heb ik allemaal maximaal staan. Dat is één element. Tweede element is vooral latency. Het moet strakke latency hebben. Dus 300 Mbit zou ik al heel erg tevreden mee zijn. Zolang de latency maar laag is.
Laag en stabiel waarschijnlijk.
Ja, vooral dat, ja.
Heren, ik heb een boel geleerd over wifi. En ik blijf het Stefans wifi noemen, ondanks dat ik weet dat het fout is. Ja. Net zoals dat ik nog steeds podcast zeg, terwijl het podcast zou moeten zijn. Maar zo ben ik, want ik geniet hiervan. Ik wil zo meteen nog wat vragen van de luisteraars beetpakken. Want daar zitten een paar hele leuke malsen tussen. Maar ik vind home automation ook een relevant onderwerp. Want de vorige keer dat we hier zaten, hebben we het gehad over de toekomst en waar het heen zou bewegen. En toen stonden jullie net eigenlijk met één been in het ondersteunen van allerlei thuisautomatiseringsprotocollen. Jullie zeiden toen, we wedden op het paard, dat heet DECT. Als het gaat om draadloze communicatie met dat soort apparaten in huis. We zijn nu 3 jaar verder. Hoe staat de wereld ervoor? Wat zijn jullie plannen?
Nou ja, dat is een hele leuke vraag. DECT is eigenlijk voor AVM was een hele logische keuze. Waarom? Omdat iedere Fritzbox had DECT. En waarom hadden we DECT erin zitten? Omdat we dat gebruikten voor DECT voor telefonie. En je moet dan voorstellen, de eerste Fritzboxen komen uit 2004. Dus vaste telefonie was gewoon nog bij iedereen aanwezig. Er was geen discussie over.
Zo eigenlijk nog steeds de enige manier waarop je dat ding factory reset kan laten doen.
Nee, er zijn er meerdere hoor, gelukkig.
Dat vind ik wel overal.
Je kunt hem wel
wat ruwer bedoelen. Nummer en druk op sterretjes
er is wat ruwer bedoeld. Er zijn er steeds. En dat kun je ook gewoon met een vasttoets te doen. Maar je kunt de Fritzbox inderdaad resetten door gewoon met een telefoon of een dektelefoon uit
te naartoe te bellen.
Om daar een code in te voeren. Alleen vanaf je LAN, niet vanaf externe. Nee, voor iedereen denkt van zijn. Ik kan op afstand mijn Fritzbox plat leggen. Nee, dat gaat niet. Maar dat is een bepaalde code. En dan kun je dus daar je Fritzbox op een mooi Duits gezegd, werksaanstellingen, oftewel factory
default. Genau.
Dus daar was het gegeven. Daar zijn we mee begonnen. Toen kwam dus eigenlijk die chipset leverancier. Die zei van, hey, weet je dat je daar ook dingen mee kan schakelen? Nee, dat wisten wij niet. Nou, zo'n reference boardje dingen gedaan aan de Fritzbox hangen. Hey, dat is leuk. Kunnen we dus dingetjes mee schakelen? Dus daar hebben we de DEC 200 gemaakt. Gewoon niks meer en niks minder dan een power socket. En dan kon je dus dingen, naam zegt al, schakelen vanuit de Fritzbox met je telefoon, hoe het ook went of keert. Ja, dat liep best leuk. Dat liep best aardig. Nou, weet je wat, dan gaan we dus nog...
Voor de lamp achter de bank, zeg maar.
Ja, voor de lamp achter de bank of iets wat... we gaan nog een stapje verder. We gaan...
Die meet ook hoeveel stroom dat gebruikt.
Die maakt kan stroomverbruik meten. Die kan op klappen, kun je hem laten schakelen. Zijn geluid.
Echt?
Ja, kun je daar ook mee laten schakelen. Tik, tik. En dan kun je allemaal programmeren. Kun je allemaal mee laten schakelen. Toen zijn we begonnen met radiatoren. Eerst dan hebben we gezegd, nou weet je wat, die halen we wel van. En dan gaan we zelf niet maken. Die halen we wel van extern. Maar ja, dat werd ook wel een interessante business. Dus zijn we ze ook zelf gaan maken, radiatoren. Nou, er kwamen er lampen bij, er kwamen er schakelaartjes bij. Ik bedoel, echt drukknopjes, om zo te zeggen dan. Ja, en dan kom je op een gegeven moment op een punt, gezien ook de industrie. Dekt ULE, dat is eigenlijk wat we doen, hè. Dekt Ultra Low Energy. Dat heeft wel een bepaald ecosysteem nodig. Hè. Wil je dus succesvol zijn, dan heb je meerdere fabrikanten nodig. Ja. Meerdere partijen die hetzelfde bouwen.
En die werken met andere technologieën.
En die werken inderdaad best met andere technologieën. Dus hebben we ook gezegd, wat gaan we doen? Nou hebben we eigenlijk nu een tweesporenbeleid. We hebben nu weer iets nieuws gemaakt. Is het op de markt? Ja, het is net op de markt. Het is een raamsensor voor dek. Nou, ga even weer terug naar mijn thuis. Denk ze op de badkamer. Op het moment dat mijn vrouw de badkamerraam open doet, dan gaat er een signaaltje naar de radiator. Die radiatorknop gaat dicht. Er zit niet de mussen warm te stoken. Gaat gewoon de radiatorraam dicht. Gaat de radiator weer aan. Dat zijn hele simpele dingen waar we voor het gebruiken. Bij mij op kantoor. Ook zo'n sensor op de deur zitten. Kom je binnen, dan gaan de lampen aan, gaan de werkplekken gaan aan, enzovoort. Simpel, nog steeds met dekt. Kijk je naar wat heel veel andere partijen om zijn doen, wordt heel veel Zigbee gebruikt.
Ja.
Dus wat we nu aan het doen
zijn... Z-Wave en Zigbee zijn de twee grote.
Ja, nou, wij hebben voorlopig gekozen voor Zigbee, om Zigbee te nemen. Dus we hebben dus twee dingen gedaan. We hebben een gateway gemaakt. Dat is gewoon echt een doosje. En die praat gewoon via wifi of bekabeld met de Fritzbox en kan Zigbee naar de Zigbee-omgeving babbelen. En daarmee kun je dus Zigbee-lampen, schakelaars, weet ik veel wat voor meuk er allemaal is op Zigbee, kun je eens in je Fritz-omgeving halen. Weer naar mijn thuis. We hebben eigen lampen, hebben we net al aangegeven. De heet Fritz Dekt 500. Zijn gewoon lampen, een gloeilamp, of ledlampen uiteraard. Die draaien erin. Maar dat is voor, wat is het, E27, zo'n grote fitting.
Ja.
Nou, mijn vrouw heeft een paar hele mooie lampjes op dressoir staan. Dus E14, gaat niet. Dus dan heb ik nu gewoon Zigbee-lampjes gehaald bij de beroemde IKEA. Die draaien erin, gekoppeld aan de Zigbee-interface. En die kan ik gewoon vanuit mijn Fritz-omgeving kan ik die gewoon eens bedienen.
Die trad-free dingen van IKEA, die praten
Zigbee. Zigbee. Ah,
okay. Die praten Zigbee. Die praten Zigbee. Ook. Uw lampen, die praten Zigbee. Eigenlijk, Z-Wave... misschien dat ik mensen uit het Home Automation-kanaal nu tegen me... tegen me krijg, maar... Z-Wave heeft wel een beetje verloren van Zigbee.
Ja, dat is een beetje...
Het meeste is wel gewoon Zigbee. Ja. En nu is er dan Thread. Je zou het kunnen zien als de opvolger van Zigbee. Tenminste, zo wordt het wel in de markt gebracht. Hoe kijken jullie ernaar?
Nou ja, Thread is iets wat onder andere een van de layer 1 protocollen binnen het Matter protocol.
Mm-hmm.
Een mooi bruggetje. Daar zit onder andere Thread in als dingen. Maar Matter praat ook over IP, praat over wifi. En praat over Bluetooth Low Energy. Zeg maar, dus hebben ze een aantal van die...
Het is makkelijker om mee te communiceren, ook met mobiele apparaten. Wel, Zigbee moet je altijd via...
Wat is Zigbee? Zigbee is een draadloos protocol. Ja. En Matter is de taal die je daar doorheen praat? Of hoe?
De overheen praat.
De overheen is de applicatielaag.
Ja, dus eigenlijk is Matter de applicatie. Zit hoger dus in je, voor de mensen die dat ooit een keer gehad hebben op school, hoger in het OSI-model.
Mm-hmm.
En wat je eigenlijk met Matter doet is eigenlijk, want we zijn er heel eigenlijk ingevlogen, is dat het een universeel protocol is met afspraken. Dat is meestal met een protocol. Dat je vertelt, hoe communiceer ik dus nu met...
Meestal wel, ja.
Ja, precies. Hoe communiceer ik nou met IoT-apparaten van verschillende vendors? En dus je hebt dus een zogenaamde Matter-controller. En die Matter-controller, die, ja, de naam zegt het al, die kan dus praten met andere Matter-devices in een netwerk en dingen aan, uitschakelen en statussen lezen. Ja, een beetje een sneak preview. Wat we aan binnen AVM gaan doen, is dat we Matter in de Fritzboxen gaan zetten. Het protocol, en wat kunnen we daarmee bereiken? Dat je vanuit een Matter-controller dus de hele Fritz-wereld weer kunt bedienen. Het is met Zigbee.
Check.
Erin kunnen wij dus de Zigbee-wereld bedienen. Maar je kunt nog niet met een Zigbee-device met de andere kant op. En nu met een door gebruik te maken van een Matter-protocol kun je dus een, dat doen we dus door middel van een stukje software, dat is puur software, kun je eigenlijk Matter tegen een Fritzbox wereld aan laten praten. Dus al je Fritz dekt ULE-apparaten laten bedienen vanuit de Matter.
Ja, dus dat zijn die lampen en die ramen.
Veel fabrikanten nu ook doen. Hè? Bijvoorbeeld Philips brengt dan ook Matter support, brengen ze uit in hun U-Bridge. Ja. Om dan uiteindelijk ook met Matter te kunnen praten. Maar het probleem van Zigbee en ook met Z-Wave en alle andere draadloze protocollen, ze hebben altijd een hub nodig. Ja. Er moet altijd een en het voordeel van Thread is dat in feite, op het moment dat wij met z'n drieën bijvoorbeeld allemaal Thread kunnen, dan kunnen we op een gegeven moment bepalen van, nou, Erik is de hoofdhub, zeg maar. Ik zou hem dynamisch ook eens, ja. Kan dat, ja, ik denk toch wel.
Nee, maar dat is even
hij is toch wel senioriteit. Of
ja, een rode trui. Hè?
Rode trui, dus dan is hij gewoon de baas. En hij heeft ook, ja, hij werkte voor een Duits bedrijf. En die zijn altijd de baas. Maar het voordeel van Thread, tenminste zoals ik het heb gekeken, maar het probleem is dat het eigenlijk nog niet zo heel veel in het wild gezien wordt, is dat het dan dus flexibeler zou moeten zijn. En dat je dus niet vastzit in de hub van Philips, de hub van IKEA, de hub van dit en dit en dit. En dan heb je Matter, moet je eigenlijk een beetje zien als alle ecosystemen van Apple, Google, ook wel een beetje U, want U heeft natuurlijk ook zijn eigen omgevingje en Fritz ook heeft zijn eigen omgevingje. En het idee zou moeten zijn dat er, ja, één applicatielaag komt, dat in dat die applicatielaag, als je bijvoorbeeld automatisering wil toevoegen, dan kan zo'n Matter, wat is dat? Er is ook een naam voor, geloof ik. Hè? Je zei me volgens mij net.
Matter controller,
ja. Matter controller kan dan zeggen, oké, okay, als sensor dit zegt, dan moet lamp A moet dan aan. Enzovoorts. Dus dan breng je automatisering op die manier aan.
Dat klopt.
Maar in de praktijk is het nog heel lastig om te zien of het ook daadwerkelijk zo gaat uitspelen. We hadden toevallig van de week hebben we een aflevering gedaan met de oprichter van Homey.
Mm-hmm. Bij Tech 45.
Bij Tech 45, ja. We hebben ook eentje gedaan trouwens met, maar die is ook hier al geweest, Paulus Schoutsen, de oprichter van Home Assistant. Overigens allebei afkomstig van de Universiteit van Delft. Of nee, van Twente. Komisch, die hebben gewoon biertje met elkaar zitten drinken in de studentenkroeg. En die wisten dus van elkaar niet dat ze uiteindelijk de twee 's werelds grootste domotica platformen buiten natuurlijk de grote industrie hebben gesticht. Dat vind ik wel heel grappig. Maar die zijn wel van, ja, dat Thread en Matter, dat moeten we allemaal nog maar zien. En Google en Apple, die zitten daar, die drukken daar zo hard op. En gedragen zich ook een beetje als eikels. Ervaren jullie dat ook? Want nou ja, jij wil natuurlijk dat jouw Fritzbox daar ook vanuit het Apple-ecosysteem aan te sturen is. Hoe werken jullie samen met hun? Of
nou ja, dat is je hebt dus de associatie erachter zit, is de CSA. Die zitten zeg maar dat hele achter dat hele
Consumer Standards Alliance, geloof ik.
Die zit daar helemaal achter. En wat je beschrijft is juist. Hè, er zijn ook mensen in de wereld die zeggen van, nou ja, Matter eerst zien dan geloven.
Ja.
Ik vind ook wel dat 2024 ook wel daadwerkelijk de implementatie moeten zien. Dat we ook daadwerkelijk een massa, niet hier en daar wat we in een lapje doen. Of wat wij gedaan hebben met een Google-telefoon, een Google-horloge, konden we de Fritzlampen aan en uitzetten. Ja, dat zijn van die leuke vreubel dingetjes. Maar we moeten wel die stap maken.
Ja.
En daarmee sluit ik mij bij aan. Alleen het was wel even ook voor, kijk, een standaard schrijven kost tijd. Daar zitten heel veel mensen op. En iedereen probeert daar zijn eigen stempel op te drukken.
Ja, binnen
zijn standaard. Hè, ja. Je wilt dus daar. Je wilt ook jezelf niet buitenspel zetten. Zeg maar, als je toch wel inwisselbaar bent, plat gezegd. Dat is één. En daarna moet geïmplementeerd worden. Hè. Dus dat moet ook wel. Er moeten knappe koppen. Moeten dus gewoon daadwerkelijk dingen gaan doen. En daadwerkelijk dingen gaan implementeren op een heel breed scala. En dan moeten ook partijen met elkaar gaan samenwerken en met elkaar dingen gaan doen die in het voorheen eigenlijk maar gewoon met jou wil ik niks te maken hebben. Als je kijkt hoe namen en de Apple's prima spul, maar het is wel altijd een heel eigen ecosysteem.
De World Garden, ja.
En het is echt een heel, heel.
Maar dus de oprichter, een van de oprichters was dat Emiel Nijssen, die zei dat het heel lastig is bijvoorbeeld om met het Apple-ecosysteem te worden gezien als een Matter controller, want die moet dan aan de eisen van ook van Apple voldoen, want anders mag je niet in de App Store. Hoe doen jullie dat?
Ja, nou, het is voor mij dat. Ook wij staan nog aan het beginstadia. We hebben dus inderdaad.
Ga je het nog ervaren?
Ja, nee, heel simpel. We hebben op de IFA wat laten zien. We hebben nu dus we hebben een aantal stappen gedaan. We hebben dus die gateway gemaakt, zeg maar. Zodat je dus in een bestaande Frits-omgeving. Waar dus nog geen Zigbee en waar geen dingen in zitten. In ieder geval die Zigbee-interfacing hebben. Er zitten nog wel meer trucjes in, maar komen we later wel op. De tweede stap is inderdaad dat we ook nieuwe routers zoals een 6670, een DOCSIS router en een wat zei ik net, de 5690, zeg maar Zigbee gaan al in voorzien en die en in iedere Fritzbox kan een theorie
in de doos al.
Ja, er zit al Zigbee in de router zelf. En iedere Fritzbox kan zo meteen en dat gaan we wel op korte termijn doen. Krijgt gewoon Matter zeg maar, mogelijkheid erin. Dus dat die in ieder geval als Matter Bridge heet het dan volgens mij Matter termen. Dat wij dus een Matter controller tegen ons aan kan praten. En wij zorgen wel voor dat we onze dekt ULA-omgeving aansturen. Dat gaan we op korte termijn doen.
Tegen je legacy spul.
Dan kun je tegen het bestaande ecosysteem van dekt ULA kunnen we aanpraten. Dat gaan we op korte termijn doen. En nou is de vraag inderdaad, en daar zit een beetje ook. Het probleem altijd met al die smart home implementaties, dat er best wel veel spullen zijn, maar wie is nou echt dominant? Hè? Dus als je kijkt van, kijk, een Philips Hue is natuurlijk hartstikke groot, hè? Die hebben die is heel veel groot, maar als je kijkt, zeg maar die hebben die focussen zich op lampen eigenlijk. Hè? Dat is hun kracht.
Ja, een paar knoppen, een paar
sensoren. En als je dan zegt van ja, maar radiatorknoppen of schakelaars, nou, die hebben ze wel, we schakelen hebben ze links en rechts wel, maar ja. Watersensors, noem maar een paar wat, of bewegingssensoren, zulke dingen hebben ze allemaal niet.
Dus ja, bewegingssensoren wel, maar.
Nou ja, oké, het gaat even.
Paar knoppen, het is uiteindelijk allemaal rondom die lamp gebouwd.
Precies, het is rondom de lamp. Dus als je kijkt van ook wat er gebeurt, is dat je eigenlijk een vendor wilt hebben die gewoon die het hele spectrum kan afdekken. Die zijn er niet. Iedereen heeft zijn eigen specialisatie, iedereen doet zijn eigen dingetje. En de hoop en de wens is, zeg maar ook bij mij als consument, is eigenlijk dat Matter het mogelijk maakt dat ik een apparaat koop van merk X, Y, Z en één app heb, één controle, hoe je het wil noemen, of één tegen mijn Google Home aanpraat, of tegen mijn Alexa, of tegen mijn weet ik veel wat aanpraat. Doe wat en die regelt dat. Ja. Dat is eigenlijk waar we naartoe willen.
Je niet meer op de doos hoeft te kijken, works with Google, works
precies, dat
with,
ik moet ik weer deze app voor hebben, of deze app hebben, of deze app hebben, weet je, daar wil je vanaf.
Oké, domme vraag dan. Plannen voor threat support?
Weet ik niet.
Naar de toekomst toe, zou ik denken.
Ik kan het niet uitsluiten op dit moment. Maar ik heb daar ook nog niks van gezien. Zeg maar, normaal dan wordt het. Kun je een beetje meekijken en dan een beetje kijken waar zijn we mee bezig. En deze heb ik nog niet gezien. Ik kan het niet uitsluiten. Dat, en het kan ook zijn dat we dat niet doen. Kijk, op dit moment hebben we dat.
Je geeft het zelf wel aan. Nou, Zigbee is het grootste ecosysteem.
Precies.
Dat je dat inbouwt. Maar ik zou me zo kunnen voorstellen dat je. Wellicht in de toekomst. Je ziet wel dat de meeste er apparaten zijn die bijvoorbeeld zeggen van nou, we houden de Zigbee-antenne houden ook, maar we zetten een Thread-antenne zetten we ernaast.
Juist, en dat is iets wat ik niet kan uitsluiten, maar ik kan het op dit moment ook. Ik heb nog niks gezien, zeg maar ik wil het ook niet helemaal uitsluiten, omdat het dan wat je beschrijft een logische stap is. Snap je daarom? En dat is in die logica op korte termijn in ieder geval zeker niet. Dat kan ik wel bevestigen.
Maar minder hubs dus en minder losse apps.
Precies.
Heren, we hebben weer lekker over home automation zitten praten. Ik wil graag naar de bonusaflevering toe gaan werken. Want daar hebben we ook nog wel wat in petto. Maar ik heb een paar vragen gezien. Die kregen zoveel upvotes. Die moet ik toch even gesteld hebben. De eerste die is ook gelijk in het verlengde. We hebben er al langs geschaapt, maar niet in deze context. Als Vin Kloosterman vraagt, smart home over wifi of over een protocol als Zigbee of Z-Wave? Vraagteken. Je ziet steeds meer smart home spullen op wifi, maar volgens de puristen is wifi daar niet voor bedoeld.
Ja, Ruud heeft hem eigenlijk al verteld.
Dat is waar.
Het probleem wat je hebt met wifi is eigenlijk het stroomverbruik. Met de nieuwe protocollen kunnen we wat beter. Hè? Dat hebben we al gezegd. Hè? Er zit wel wat verbetering in.
Ja, van die sensordingen die zijn heel vaak ook op batterijtjes. Weet je wel. Juist. Het wifi zou het dan sneller leeg raken.
Ja, en dus daarom is op wifi nog steeds niet het meeste geschikte protocol. Maar nogmaals, in de metaprotocol...
Wel het snelste.
Wel snel, maar dat heb ik niet altijd nodig. Ik heb alleen maar... Die pakketjes zijn zo klein. Dus ik heb geen snel protocol nodig. Maar hier geldt weer, ik wil... Ja, weer terug naar het wifi-linkje. Ik wil weinig latency en ik wil zeker hebben dat het pakketje aankomt. Nou, dat zijn belangrijke dingen bij smart home-omgeving. Maar die pakketten zijn heel klein, dus de snelheid maakt niet zoveel uit.
Ik denk ook dat je sowieso de clutter niet wil hebben op je wifi-netwerk. Je hebt je gewone apparaten die dit te doen. En dan vervolgens 60 lampen die daar ook nog op zitten te ouwehoeren. Wat ik letterlijk heb ervaren met... want ik kreeg dus deze... nieuwe. Ik wilde de Xbox of de ene Fritzbox voor de andere Fritzbox vervangen. Maar helaas heb ik nou eenmaal een aantal Domotica controllers, ESP apparaatjes die in wifi communiceren. Ja, en dan moet je dus naar die brakke configuratiepagina's moet je toe gaan. Of soms moet je een heel apparaat moet je gaan resetten om überhaupt weer terug aan wifi te kunnen verbinden. Want ik wilde een nieuwe SSID hebben om te voorkomen dat alle meuk die vroeger... Ik zag zelfs een Android in mijn netwerk. Nou, toen voelde ik me helemaal vies. Dus ik dacht, die SSID die gaat veranderen. En ik flikker iedereen ervan af. Maar dat was dus wel gelijk gekloot. Ik hoefde mijn lampen niet op te zetten. Want dat was gewoon... Mijn bridge hangt met een kabel aan die router. En dat werkt gelijk. En ik hoef me niet zorgen te maken over de... Weet ik veel wat. Ik heb denk ik thuis van 50 of 60 lampen via U lopen. Daar hoef ik me dus niet zorgen over te maken. Want ik praat gewoon met die hub. Maar op het moment dat je dat wifi hebt zitten... en je besluit bijvoorbeeld eens een keer je wifi-wachtwoord te veranderen... ja, dan ben je gelijk fucked. Want dan moet je al die apparaten moet je afgaan. Dus volgens mij buiten dat, de clutter... het loopt allemaal te lullen op 2,4 gigahertz. Volgens mij is dat ook minder handig. Maar alleen al je configuratiepagina... dat er gewoon een teringzooi uitziet. Ik probeer zo min mogelijk wifi-apparaten aan te schaffen. Liefst dan nog als ik een... sensortje heb of iets wat op een stopcontact zit. Zelfs, want er is altijd een discussie over het Domotica kanaal. Bijvoorbeeld een slimme stekker. Koop je dan eentje met wifi of koop je er eentje met Zigbee? De een die zegt, ja, natuurlijk wifi. Maar ja, ik heb 8 van die dingen door mijn huis heen zitten. Die moet ik dan allemaal, moet ik die apart afgaan om die weer opnieuw te herconfigureren. Heb ik gelukkig niet gedaan. Bij mij is het allemaal Zigbee. Ja, dan hoef ik niks te doen. Dat is één antenne die je om hoeft te configureren en je bent klaar.
Een beetje wij van WC1 verhaal, hè? Bij Fritzbox hebben we het voor jou, mensen voor jou makkelijk gemaakt. Hè? Dit is voor- en nadelen. Er zit een wissel in. Als je zegt van ik wil dus een nieuwe Fritzbox router. Dan als je die wissel doorloopt, dan haalt hij automatisch alle settings uit je oude router over. Alles, inclusief ook je smart home, want dat is vaak het probleem. Want dan moest je in het verleden altijd een nieuw peren. En koppelt zich dan, zet dat in de nieuwe Fritzbox. Dat is wel
een beetje met clean slate.
Precies, ja, dat doe ik persoonlijk ook altijd. Want dan, precies wat je zegt, dan ben je alle meuk kwijt die in het verleden er weer is bijgekomen. En ik ben ook zo'n vreubelaar.
Dus, ik heb nog 3 vragen op mijn kerfstok.
Vraag 2.
En daar wil ik wat sneller doorheen dan deze. Jack. Dan kunnen we naar de bonus.
Vertel.
John V. die heeft een eerste shout-out die zegt... Ik heb 13 of 14 jaar geleden stage gelopen bij AVM. Dus ja. Het zou kunnen.
Welkom.
Dat dan, hij had 2 vragen, maar ik ga er maar 1 doen. Hij zegt, gaat AVM ooit de markt bedienen voor prosumers... die Ubiquiti nu vooral lijkt te hebben... met features zoals meerdere SSIDs en VLANs?
Gedeeltelijk. En de reden is wat er gebeurt eigenlijk... is dat er dus operators zijn, en ik kan geen namen noemen... maar die kiezen dus Fritzbox-producten... in een klein zakelijke marktomgeving al. En dat betekent dus ook dus dat wij doen, maar ook de centrale systemen, die zijn er steeds meer op ingericht. Die worden ook gebruikt, maar dan dat zijn dus, we hebben het heel kort voor even over gehad. Je hebt protocollen zoals TH69 en TH369, dat zijn dus 2 protocollen die je ervoor nodig hebt. Waarbij dus zo'n router helemaal ingericht kan worden en helemaal beheerd kan worden door een centrale omgeving. Dat ga je niet doen voor een club die 2-3 routertjes heeft. Maar als je een paar 100 van die dingen hebt staan links en rechts, is dat zeer interessant om dat te doen. Maar ook dus dat je dus een professionele gebruik kunt ontzorgen. Daar zit al steeds meer in. De laatste geintje die we ook gedaan hebben, die heel veel gebruikt wordt, is WireGuard implementatie zit erin. Dus VPN-oplossingen.
Configuratiepagina.
Die zit daar tegenwoordig al in. IPsec zat er al heel lang in.
Misschien antwoord op de vraag. Je kunt niet meerdere SSID's doen.
Je kunt wel degelijk.
Je kunt niet verschillende VLANs op verschillende poorten.
Ja, wel op 2.4 en 5.
Er zit sowieso een gasnetwerk zit er al in. Dus je hebt sowieso wel een aparte SSID. Die gasnetwerk kun je al maken. er zijn naar het wensen gesproken om minimaal nog eentje te doen. En we hebben het eigenlijk net ook een beetje aangetipt. Ik wil één aparte SSID maken waar al mijn smart home merk in zit. En die dus ook andere rechten geven, zeg maar, dan mijn normale SSID.
Maar kun je dan misschien even inzoomen op Ubiquiti? Want hoe ik de markt ervaar, is elke internetprovider geeft wel zijn eigen modem uit. Dat kan een Xperia-box zijn, of een Zyxel, of noem het maar op wat ze tegenwoordig leveren. En dan heb je een beetje de de facto upgrade. Als je denkt, ik wil net iets luxer, dan zitten jullie echt in dat segment. Consumentenbond heeft dat in het verleden vaak genoeg als beste beoordeeld. Dus Fritzbox zit een beetje in de, wel voor thuisgebruik, maar een beetje de luxere versie. Ubiquiti zie ik eigenlijk als een beetje, ja, dit hang je op zakelijke gelegenheden neer. Dus plekken waar veel mensen komen, zoals een Monkey Town, een restaurant of een supermarkt. Dat idee. Maar ook als jij thuis heel fanatiek bent en dan echt wel, ja, John noemt het prosumer, ik noem het eigenlijk kleinzakelijk, maar dan thuis ophangen. Jullie schuren een beetje in elkanders vijvertje.
Klopt.
Maar er zijn doelgroep. Er zijn heel veel supermarkten, en ook hier kan ik geen namen noemen, die draaien op een Fritzbox in Nederland.
Nou, bij ons in fucking Castricum is die Albert Heijn dat niet, want ik heb in een paar hoeken van die kut supermarkt geen goede ontvangst. En daardoor kan ik die zelfscan-app elke keer
niet, kun je niet goed gebruiken.
Dat deel snap ik dus echt niet, hè? Dus even bitchen dan over Albert Heijn. Die hebben, op een gegeven moment hebben ze die app geïntroduceerd. Ja. Nou, perfect. Je spaart cachères uit. Werkt. Klakklakjes loopt er doorheen. En het werkte gewoon in het begin.
En dan is die wifi
en
in
was er een, en toen is er tijdens corona is er iets gebeurd. Ik weet niet wat. Misschien dat ze een andere provider zijn gegaan of iets dergelijks. En sindsdien is het in elke Albert Heijn winkel is het gewoon druk. Ja, en moet ik gewoon soms op in een bepaalde gangpad moet ik gaan staan. Ik ben van ellende weer terug naar die handscanner gegaan.
Ja, maar wat je krijgt eigenlijk om daar zijdelings een beetje aan te kijken.
Dat is gewoon
ik doe het even heel, nog groter maken. Je hebt Cisco en je hebt worden als helemaal bovenin. Hè? Dat zijn de grote
Nokia.
En Nokia's, et cetera. Die gasten die kunnen in hun producten kunnen dingen die wij gewoon niet kunnen en ook niet gaan doen. Een 802.x, dat is dat protocol wat je gebruikt wordt om met radius, et cetera, te communiceren, zit er niet in. Gaan we ook niet doen. Terwijl het grappige is dat je dit in de buik er wel in zit, want je hebt het nodig voor hotspots. Als je dus publieke hotspots hebt, heb je dat ook nodig. Maar dat gaan we niet naar een, omdat dat niet het segment is waarvan wij onze klanten hebben zitten. Alleen, ja, de vraag is terecht. We zien, wat ik al zeg, we zien steeds meer dat de Fritzbox schuift steeds meer naar boven toe. Er komen steeds meer kleine dingetjes in. De stapjes zijn klein, dat geef ik volledig toe. Hè? Dus er zijn kleine stapjes worden gemaakt om ook dat marktsegment te bedienen. Sterker nog, wij hebben ook collega's die alleen maar zulk soort mensen adresseren, zeg maar. Dus dit is zeg maar in onze channelkanaal. Ik heb collega's die zijn alleen maar bezig met mensen die de Fritzbox gebruiken in dergelijke omgevingen. Die komen met projectjes. Wat zit daarin? Daar zitten vakantieparken in. Daar zitten dus, wat we net beschreven hebben, gewoon winkelketens zitten daarin. Die gewoon dat willen. Dus we zitten wel in die segmenten. We maken die stappen wel naar boven toe. Alleen heel veel dingen van heel veel, ja, die hebben we nog niet. En sommige dingen die gaan we ook niet doen. Dat weet ik gewoon zeker, gaat echt niet inkomen. En andere dingen, ja, wat ik al zeg, dat het feit dat er dus nu WireGuard in zit, was ook iets waarvan heel lang gedacht hadden van, nou, dat gaan we dus niet, gaan we nooit doen. En nu zijn we weer over weer nieuwe dingen bezig in combinatie met WireGuard, waarbij het nog makkelijker wordt weer. Nogmaals, we evolueren verder, we gaan door. Alleen we willen wel ook dat een Fritzbox, de grootste segmenten zijn gewoon dus Leni uit de Takkenstraat, Jan en Kees en Piet en Henk. Het moet consumers wel begrijpelijk blijven, de gewoon consumers. Dus, en we gaan maar één versie maken. Maar we willen eigenlijk wel dat iedereen daar makkelijk mee kan werken, dat iedereen makkelijk kan doen. En dan moet je concessies doen.
Nou, dan heb ik een mooie volgende vraag. Die is van Nick Bouwhuis. Die vraagt, kan ik al OpenWRT installeren op de Fritzbox?
Er zijn modellen waar je dat kunt doen. Die zijn er. Dan moet je bij OpenWRT even kijken. En dan geven ze aan van welke model. Ik ken ze niet uit mijn hoofd.
Maar jullie gaan dat niet proactief ondersteunen.
Nee.
Dat is niet. Waarom zou je dat willen?
Ja, precies.
Ik weet wel wat het is. Hè? Ik heb vroeger ook wel eens op een Asus router geïnstalleerd. En dan kreeg ik heel veel leuke snufjes. Maar ik vind dat Frits al vrij ver gaat.
Nou, hebt nu net volgens mij omschreven waarom je dit zou willen.
Nou ja.
Omdat je dan heel veel extra snufjes hebt.
Ja, nou, ik heb op kantoor draaien eentje. Gewoon om eens te kijken van, hè, ook vragen van, maar wat zit er allemaal in?
Ja.
Waarvoor gebruik ik het? Om gewoon te kunnen kijken van bepaalde functies, et cetera. Omdat je dan een bepaalde functie die ergens in de markt leeft, eventjes snel erop kunt zetten. En wat doet het eigenlijk? Hm. Even zien wat daar gebeurt. Maar wat, eigenlijk een Fritzbox is juist sterk door de software. Het Fritz OS. Dat maakt een Fritzbox zo sterk. En we hebben eigenlijk Fritz OS willen brengen in de markt. En dan stoppen we in hardware. En dat is eigenlijk hoe wij producten in de markt zetten. Dus die software is voor ons heel erg belangrijk. Onze eigen software.
Ja, dat lijkt me logisch.
Laatste vraag, Rulzer. Is er op alle bedrijfsfeestjes van AVM ook Fritz Cola te drinken?
wat wij doen, we doen het als geintje. Fritz Cola is inderdaad dus een Duits merk. We hebben nog wel eens een geintje. Dan nemen wij Fritz Cola mee naar als wij ergens een evenementje hebben in Nederland. Dan hebben we Fritz Cola bij ons. Maar over het algemeen, nee, het heeft eigenlijk niks met elkaar te maken. We spelen ermee, het is een leuke toekomstigheid. En ik vind het een leuke vraag. Heel goed.
Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. En Met Nerds om tafel is een podcast door Jurian Nubachs en mij, Randal Pelen. En onze panelleden zijn Esther Krabbenam, Ruurt Sanders en Sander Bijleveld. En al onze muziek wordt gemaakt door de mysterieuze Breakmaster Cylinder. Onze gastnerd van vandaag was Erik van Uden. Erik, hartelijk dank voor je deelname.
Graag gedaan, bedankt dat ik hier mocht zijn.
Heerlijk weer. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
LinkedIn, dat is het makkelijkste.
Ja, dat is echt wel. Daar vind je gewoon zo'n zakelijke bink ben jij.
Daar vind je van. Ja, ik zit niet op Instagram of zulke dingen, zeg maar. Dus ik zeg altijd LinkedIn, daar kun je.
Nee, zie ik jou niet elke zondag met zo'n zweetbandje om het hoofd een marathon lopen of iets, weet ik veel.
Ja, met mijn gewicht, met mijn postuur. Ik heb het gedaan en een paar weken geleden heb ik het ook weer gedaan. En ook gelijk ontstoken Achillespees. Dus,
oh, echt?
Sport en is het hart van stapel gelopen, inderdaad. Dus.
Nou, meer informatie over ons staat op onze website. En dat is mnot.nl. Join onze Slack. Daar gingen 2300 charmante, capabele en heel gezellige nerdje voor. En die praten in een kanaal dat Ruurt heel goed kent. Dat heet, hoe heet die ook weer?
Is het Oma Home Automation?
Oh, als je dit nu fout hebt.
Ik weet eigenlijk niet of ze
de dit ga je nog uren horen.
Nou ja, ik weet dat er eentje in Tech45 zit. Die is, dat is Home Automation. Die in dingen heet Domotica, volgens mij. Wacht, ik zoek hem even op hoor.
Nou, daar komen de mensen.
Leg verhaal dit. Domotica.
Ja, precies.
Hashtag met Domotica.
Je kunt ook vragen stellen aan de volgende gastnerds die we dan aankondigen in het kanaal. Vragen van de luisteraar. En word je nou vriend van de show, dan krijg je toegang tot het clubhuis op onze Slack. 4 meetups per jaar. De volgende zit eraan te komen. Stickers en bierveeltjes door je briefbus. En een eigen private RSS-feed, zodat je zonder reclame en eerder dan de rest kunt luisteren naar deze podcast. En elke week een bonusaflevering. Bonusaflevering. Hoor je mij nou struikelen? Doe ik niet vaak. Merch staat op de site voor nu. Hartelijk dank voor het luisteren. Tot de volgende keer. Van AI-gestuurde besparing tot indrukwekkende praktijkprestaties. De Nexus thuisbatterij van Zonneplan zet verwachtingen om in realiteit. Verdien ook €1800 per jaar terwijl je een waardevolle bijdrage levert aan de energietransitie. Volg de live demo of ontdek meer op zonneplan.nl/thuisbatterij.
Hey, psst. Luister je deze podcast via een gratis app? Klinkt leuk, maar je betaalt met je aandacht, data en tijd. Wil je weten hoe we de controle op ons digitale leven terug kunnen winnen? Kom op 6 en 7 juni naar de Public Spaces conferentie in Pakhuis de Zwijger. Check publicspaces.net.